Ja.
Goede avond en welkom op de gemeenteraadszitting van maandag 20 september. En vermis dat ik hier op deze plaats zit, wil dat ook zeggen dat John Oliviers, dat hij verontschuldigd is. Eerste puntje dat op de agenda staat, ontslag van een gemeenteraadslid. Mogen wij eerst deze drie puntjes afhandelen en dan komen we verder op de agenda. Ontslag gemeenteraadslid Stefanie Gijsels. De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van het gemeenteraadslid Stefanie Gijsels. En Kurt de Belder wordt als eerste rechtmatige opvolger uitgenodigd om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen. En dat is een aktename. Dan hebben we de installatie van een gemeenteraadslid, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van Kurt de Belder. En dan moet ik u eerst de goedkeuring vragen voor de geloofsbrieven van Kurt de Belder. En dan moet ik Kurt vragen om naar hier te komen voor de eedaflegging. De gemeenteraad neemt dus akte van de eedaflegging van Kurt de Belder in handen van de voorzitter, conform de bepaling in artikel 14, tweede lid van het decreet lokaal bestuur, waardoor Kurt de Belder geïnstalleerd is als gemeenteraadslid. En als derde puntje hebben we de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. De gemeenteraad neemt akte van de rangorde van de raadsleden en dat is een kennisname. En dan gaan we nu over tot de agenda van de dag. En u had een vraag.
Ja, goedenavond allemaal. Punt 11, het reglement in zaken meter en peterschap van een grafmonument zouden wij willen laten verdagen naar volgende zitting, omdat de lijst van de grafmonumenten niet is bijgevoegd. Dus wij zouden toch graag eerst de lijst zien vooraleer dit reglement goed te keuren.
Daar is geen lijst van grafmonumenten. Men kan zich kandidaat stellen, zoals het in het artikel of in die reglement staat. Men kan zich kandidaat stellen wanneer er een grafmonument niet meer onderhouden wordt. Dan moeten wij eerst zien of dat de familie, als er nog familie is, daarmee akkoord is. Dus er is geen lijst. Men kan eender welk graf peter of meterschap opnemen.
Ja, omdat er in besluit, artikel 1, paragraaf 2, staat de gemeente Rans beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen voor peter en meterschap en blijft eigenaar van het grafmonument.
Dat gaat over de eigendom van de grafmonumenten, die blijven eigendom van de gemeente Rans. En zoals ook in artikel 2 staat, het college van burgemeesters en schepenen beslist over de aanvragen. Waarbij nog eens vermeld wordt dat het grafmonument is en blijft eigendom van de gemeente Ranst. En de stoffelijke overschotten blijven onaangeroerd. Dus er is geen lijst. De lijst zal pas kunnen samengesteld worden als er aanvragen binnen zijn en aanvragen worden goedgekeurd. En het is uiteraard de gemeente Rans die beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen.
Ja, Tine.
Ik dacht, want dat is een problematiek die al een paar jaar bezig is in de erfgoedraad en dergelijke. Het is niet dat elk grafmonument bewaard wordt, want er wordt bij regelmaat een stuk op een kerk of eventueel weggedaan. Maar funerair erfgoed, dat is niet gewoon elk grafmonument, hè. Funerair erfgoed wil zeggen dat zijn graven die door mensen met kennis zeggen van dat zijn de graven die moeten bewaard worden eventueel op het kerkhof als erfgoed. En daar kan je meter en peter van worden, maar niet van eender welk graf. Van bepaalde graven worden sowieso weggedaan na zoveel jaar op een kerkhof.
Het is naar aanleiding van de opmaak van een lijst van funerair erfgoed dat de vraag is gekomen voor een peter of meterschap van grafmonument. En men kan dat voor elk grafmonument aanvragen. We gaan niet zeggen dat we dat voor elk grafmonument gaan toestaan, hè? Dat is nog iets anders, hè?
Maar u zegt zelf de lijst van funerair erfgoed. Onze vraag is, wie heeft die lijst opgemaakt? Wie gaat die lijst opmaken? Op welk kerk of hoeveel grafmonumenten blijven er in ons gemeente bewaard als funerair erfgoed? Dat zijn niet alle graven, hè?
Nee,
en ook niet alle eigendomgraven, hè? Helemaal niet, hè?
Nee, maar die lijst die is in het college geweest. Die is raadpleegbaar. Van die lijst die toen opgemaakt is, welk het funerair erfgoed is. Maar het is niet uitsluitend die graven waar dat je een peter of meterschap voor kunt nemen. Het een heeft eigenlijk met het ander niets te maken.
Erfgoed, burgemeester, en je zegt juist, er is geen lijst. En nu ineens hoor ik u wel
spreken. Nee, er is geen lijst voor het peter en meterschap.
Nee, dat hebben we niet gevraagd. Wij hebben gevraagd naar de lijst van het funerair erfgoed bij dit agendapunten voegen en geantwoord, er is geen lijst.
Het funerair erfgoed en die lijst heeft niks te maken met dit agendapunt. Maar die lijst bestaat en die kunnen we u bezorgen.
Ja. Toch wel,
denk ik. Nee. Ik denk dat je maar rondgebouwd hebt van de... Ik denk dat jullie weten dat het niet is precies. Toch wel. Wat daar weet je, het is niet het college, hè? Dat is nu toch niet zo moeilijk, die vraag van welke lijst is er en welke monumenten staan daarop.
Maar ik heb u juist gezegd dat wij u die lijst zullen bezorgen, maar
nee,
dat die lijst...
Ik heb u
Ik heb er juist gezegd dat wij u die lijst zullen bezorgen van het funerair erfgoed en heel die studie die erover geweest is. Maar dat heeft niks te maken met het reglement op peter en meterschap. Dus die lijst die kan u ook terugvinden in het college van 9 september. Dus die is nog niet zo lang geleden gepubliceerd. Nee, maar daar is hem gepubliceerd, maar we zullen u ook nog eens apart doorsturen. We zullen op uw verzoek, als de gemeenteraad ermee akkoord is, zullen we dat punt uitstellen, dus punt 11. En dan zullen wij u ook die lijst bezorgen met de nodige uitleg daarbij. En u kan dat ook terugvinden in het college. Maar we zullen het vandaag uitstellen en we zullen het naar volgende maand brengen.
Bedankt ervoor.
Dan had ik nog een tweede mededeling willen doen in verband met een aanpassing van de agenda. En dat gaat dan over punt 15, de samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het project Habitatherstel Zomerklokje. Daar zijn nog een aantal onduidelijkheden. We hebben ook van de provincie het bericht gekregen dat er nog een aantal aanpassingen zouden gebeuren aan die samenwerkingsovereenkomst. En er zijn een aantal mensen die ook de volledige studie willen inzien. En wij zullen die ook naar alle gemeenteraadsleden doorsturen. We hebben ook de vraag gesteld aan de provincie om... indien mogelijk dat we voor de volgende gemeenteraad daar ook een gemeenteraadscommissie voor kunnen samenroepen, waar een expert nog eens de nodige toelichting zou komen verstrekken over wat er juist gaat gebeuren op die site. En daarom vraag ik aan jullie of dat er iemand bezwaar tegen heeft dat we punt 15 eveneens van de agenda halen. Geen bezwaar? Dan noteren we dat. En dan komen we bij puntje 4, notulen en zittingsverslag vorige zitting. We vragen uw goedkeuring voor de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 juni 2021.
Dank u, algemeen directeur. Nee, eigenlijk maar een banaal vraagje misschien. Ik vroeg me maar gewoon af, de Gekkero, ik zeg dat hij was doorgegaan op de Van den Islaan. Dus ik stond dus juist aan de Van den Islaan. Nee, dat is een grapje. Maar nee, ik vroeg me maar even, gezien dat corona toch ook een beetje op zijn laatste beentjes hopelijk huppelt. We weten het niet, maar binnenkort zal deze misschien toch meer gebruik zijn van evenementen en zo. Vroeg me af, gaan wij hier nu gemeenteraad blijven houden of... Is dat de bedoeling dat wij toch in die raadzaal kinderen gaan vergaderen? Als ik toch zie dat dat bij andere vergaderingen wel is. Of het is maar een vraagje, of de record.
De GKRO die is daar doorgegaan om praktische redenen. Omdat de omgevingsambtenaar niet mee alles naar hier wou komen. En daarom hebben we de GKRO daar laten doorgaan. Wat de gemeenteraad betreft, voorlopig is dat nog hier. Maar we zullen dat verder bekijken.
Dat de versoepelingen nu zo verder gaan, gaan wij dan terug naar raad kunnen hebben met publiek? Of, want vorige keer, de gekkoroder, kon dat niet volgen. Dus er kon ook geen publiek aanwezig zijn. Dus dat is eigenlijk een open vergadering. Ik heb daar toch wel mijn bedenkingen bij. Voor degenen die erin geïnteresseerd zijn, die hebben geen kans gekregen om dat te volgen. Die moesten het doen met een pro... Wij hebben nu een verslag gekregen, maar eigenlijk... vind ik dat toch maar langs de kantjes lopen ze. Hè? Dus ik denk dat je in de toekomst, ofwel gaat het met het publiek, een open vergadering, we moeten ook de mensen daar toelaten, want anders dan gaan we er niet akkoord mee blijven, denk ik.
Het was onze bedoeling om de gemeenteraad van vandaag al open te stellen voor het publiek. Maar het agentschap binnen ons bestuur heeft ons daarover teruggefloten en gezegd er moet nog altijd 1,5 meter tussen de raadsleden zijn. En vandaar dat wij vandaag nog in deze setting zitten. En hopelijk dat we dan de volgende maal terug een normale gemeenteraad met publiek kunnen hebben.
Burgemeester en kom dan in die zaal in de, op de Van der Neslaan. Konden daar dan bij de Gekkorode mensen na anderhalf à twee meter van elkaar zitten?
Ja, want er waren minder mensen dan er hier nu zijn.
Oké, ja.
Ja.
Fernand. Burgemeester, was dan de vorige Gekkoro een vergadering die niet openbaar was?
Hoe, waarom zou dat niet openbaar geweest zijn? Men kon daar op, men kan daar toch inloggen?
Ah.
Ik heb daar niet aan deelgenomen, dus ik kan daar ook niet op antwoorden. Mijn excuses.
Heb daar wel aan deelgenomen en er was ook iemand in het publiek. En voor de rest kan u er zeker van zijn dat wij op meer dan anderhalve meter afstand van elkaar hebben gezeten. Dat was ook openbaar en dat was publiek. Hoe die aankondiging, dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer hoe dat die aankondiging is gebeurd. Ik weet dat die openbaar was.
Dus er was slechts één publiek. Eén persoon in het publiek.
Ja. Dat weet ik ook niet meer, maar...
Nee, dat was zo niet aangekondigd. Dat zal dan alleen vanuit een bepaalde partij aangekondigd geweest zijn.
We gaan dat verder bekijken want, en we gaan ervoor zorgen dat u daar het juiste antwoord op krijgt. We zullen dat morgen aan iedereen bezorgen. Dan zou ik nu graag overgaan tot puntje 5, diftarsysteem gemeente Ranst. Klacht bij de toezichthoudende overheid, het antwoord van de gouverneur. De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneur van 2 juli 2021 met het antwoord over de klacht tegen het gemeentebestuur van Ranst over de invoering van het DIFTAR-systeem voor de ophaling van huishoudelijk afval. Op 1 mei 2021 schakelde de gemeente Ranst over naar afvalophaling volgens het DIFTAR-systeem. Tegen deze gemeenteraadsbeslissing werd klacht neergelegd. Klager is van mening dat de nieuwe verplichtingen die dit systeem met zich meebrengt onvoldoende juridisch verankerd zijn. In het bijzonder wordt het feit aangeklaagd dat burgers die hun huisvuil laten ophalen door een private partner toch verplicht zijn een container af te nemen en dat hiervoor een vergoeding moet betaald worden. In haar antwoord stelt de gouverneur dat op grond van het materialendecreet en de nieuwe gemeentewet de gemeente verplicht is om in te staan voor de inzameling en de verwijdering van huishoudelijk afval en dat de gemeente deze taak mag uitbesteden. Het initiatief betreffende de werkwijze voor de afvalophaling ligt expliciet bij de gemeente en niet bij de inwoners. De gemeente kan haar inwoners dus verplichten om hun huisvuil enkel aan te bieden via de door de gemeente aangestelde afvalophaler en in Ranst is dat Hygian. De bepaling in het politiereglement van Ranst vormt een afdoende juridische grond voor de afvalophaling via het DIFTAR-principe, inclusief de verplichte afname van een container. Aangezien het voor de hand ligt dat elk huishouden op een bepaald ogenblik huisvuil produceert, moeten alle inwoners van Ranst over een DIFTAR-container beschikken, aldus de gouverneur. En waarvan akte? Ja, Roel?
Ja, uiteraard, de gouverneur geeft een correct antwoord. Los van dat antwoord heb ik mij inderdaad ook al wel de vraag gesteld of dat die klager niet ergens een punt heeft. We horen dat nog wel, dat mensen in appartementencomplexen het liever verzamelen. Nu zijn ze het allemaal verplicht van het apart aan te stellen. Allee, het is niet alleen daar. Er zijn ook wel wat andere bezwaren over het huisvuilophaling. Allee, de voorbije zomer, die maar al goed dan niet te warm was. Allee, spijtig voor de vakantie, maar ja, die heeft ook wel aangewezen dat om de 2 weken ophalen dat er wat problemen rond zijn. Dus mijn vraag zou alleen maar zijn, kan er toch hier en daar eens niet bekeken worden of dat er geen bijschavingen noodzakelijk zijn, hè? Want we kunnen nu wel zeggen, het is leuk, de gouverneur geeft ons gelijk, dat we, ons reglement is in orde en we mogen het allemaal opleggen. Maar ik stel mij inderdaad wel de vraag of dat die klager niet ergens een punt heeft. Ja, dat je toch eens moet bekijken dat voor grotere complexen het niet beter of aangewezen is, dat die het wel privé mogen doen. Waarom zou dat slechter zijn? Dat wordt daar ook gesorteerd, dat wordt ook goed gedaan. En waarom moeten we dan per se verplichten dat die allemaal die container pakken, die maandelijkse kost, terwijl dat ze het eigenlijk wel privé doen? Er zijn nu eenmaal een aantal complexen in de gemeente Ranst, waar dat ze die nu hebben, er ons voor betalen, maar het eigenlijk niet gebruiken. En dan kun je je afvragen of dat zinvol is. En hetzelfde met die zomer, ik geef het hier nog maar eens aan. Allee, dat gaat terugkomen, er gaat hopelijk eens een betere zomer komen. Dat probleem heeft zich wel gesteld dat dat toch wel... Allee, sommige mensen met een grote tuin hebben er minder last van. Maar als je wat klein behuist bent en dat zonnetje schijnt erop, ja, dan is dat om de twee weken toch wel een beetje een vieze bedoeling. Dus ik zou alleen maar willen vragen van toch eens te herbekijken. En ik hoop dat we dat niet zelf op de gemeenteraad kunnen moeten brengen, maar dat jullie zelf met een voorstel komen om die problemen wel aan te pakken.
Ja, ik wil daar wel even iets op zeggen. Er is heel duidelijk tegen de mensen gezegd, als er problemen zijn, dat zij contact kunnen opnemen met IGEAN ofwel met ons. Ik heb sinds de invoering van wijziging van DIFTAR op 1 mei, geen enkele mail daarover gekregen. Dus als u zegt dat er problemen zijn geweest, ja, dat weet u meer als ik. Ze hebben zich alleszins dan niet tot de mensen gericht waartoe ze zich moeten richten. Wij zijn altijd bereid om een dienstverlening te bekijken of te herbekijken. Maar als wij van niks weten en mensen ja, misschien onderling wat klachten uitwisselen, dan weten wij het niet. Dus ik zou aanraden, als u daar weet van hebt, van complexen of mensen die problemen hebben met de huisvuilophaling, of die vinden dat het te weinig is of te duur is of weet ik wat, dat ze zich dan richten tot de kanalen die daarvoor zijn. Ik weet van niks. Ik heb geen enkele klacht gekregen sinds 1 mei. Geen enkele.
Daar wil ik wel even op antwoorden. Allee, ik hoop dat we hier vandaag niet de discussie gaan aangaan dat er zogezegd geen klachten zijn, dan denk ik, ja, sorry Luc, we leven in een wereld waar dat sociale media woelt. Je krijgt er nu een hekel van, maar je hebt er vroeger weelderig gebruik van gemaakt. Ik ken heel veel mensen die klagen dat jullie niet antwoorden op mails. We kunnen zo een discussie ook gaan starten. Ik zeg u alleen maar wat ik lees en zie. En als we gaan doen dat die problemen er niet zijn, dan is dat een ozel. Dus je kunt dat afdoen dat ik hier stond te zeveren dat die klachten er zijn. Ze zijn er en je kunt die ook totaal negeren wat dat mij betreft. Ik vraag u nu heel vriendelijk en beleefd, denk daar eens over na. Dat heeft geleefd in die zomer, zo simpel is dat. En als je dat wilt negeren en eerst wilt wachten totdat iedereen officiële meldingen doet en dat je die allemaal persoonlijk wilt gaan behandelen, ik vind dat spijtig. Ik dacht dat wij hier zitten als gemeenteraadsleden voor de bevolking te vertegenwoordigen. En ofwel vertegenwoordig ik alleen mijn eigen. Nu, voor mij moet het niet doen, want mijn hof is niet groot, maar toch groot genoeg om die container in de schaduw te kunnen zetten. Ik hoor het alleen maar dat mensen er soms achter vragen. Net hetzelfde als die man die hier naar de gouverneur is gestapt. Ik vind dat jammer dat hij niet helemaal tot daar moet stappen. Daar kun je ook eens over nadenken. Dat het toch wel ver gekomen is dat mensen naar daar moeten gaan. En de gouverneur heeft niet gezegd dat ons reglement goed is. Hè. De gouverneur heeft gezegd dat we het recht hebben om dat op te leggen. En ik stel hier alleen maar de vraag, maar heeft die klager en fond in de grond niet ergens een punt dat in grotere complexen dat toch een probleem is? En de Johan die knikt dan nee, dus denk er dan niet over na. Ik vraag het u vriendelijk,
Een kwestie van erover na te denken. Het is het materiale decreet dat in Vlaanderen gestemd is, dat moet toegepast worden. Dat wil dus zeggen dat de gemeente de verplichting heeft om het afval in te zamelen en op te leggen onder welke manier dat moet gebeuren. En privémensen die moeten dan via de gemeentelijke afvalophaling hun huishoudelijk afval aanbieden. En dat is gewoon het materiale decreet. Daar kunnen wij als gemeente niet van afwijken. Christel.
Ja, blijkbaar is er toch een probleem bij adreswijziging dan. Dus mensen die gaan verhuizen, daar staat soms automatisch een container, maar ze kunnen die niet automatisch gebruiken. Ze moeten zich nog registreren. Dus de eerste keer als die daar buiten zitten, werd dat niet opgehaald. Dan is er 14 dagen wachten. Dan pas de vraag aan de gemeente gesteld van wat moet er juist gebeuren. Krijgen ze een formulier om dat helemaal in te vullen en er wordt bijgezegd. Maar dat kan wel 14 dagen tot 3 weken duren. Met gevolg dat het ook 6 weken heeft geduurd vooraleer die container werd meegehaald. Ik kan niet zeggen hoe dat hij eruit zag, maar dat is precies toch een probleem.
Ik denk niet dat dat echt veel te maken heeft met dit punt. Ik wil er nog kort iets op zeggen. Dat er in het begin wat problemen geweest zijn met de containers. In het begin geef ik ook toe. Maar er is altijd gezegd, IGEAN is onze dienstverlener, die moet het oplossen. En als het dan niet lukt, en heb ik hier ook altijd gezegd in de gemeenteraad, dan zullen wij ingaan wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dus als er problemen zijn, of nog zouden zijn, met de dienstverlening van IGAN, dan is het best ook dat men ons dat laat weten. Wij doen ons beleid niet op basis van wat er mogelijk op sociale media verschijnt. Als we daarmee moeten beginnen, ja, dan denk ik dat we beter mee kunnen stoppen. Dat zijn we niet van plan. Dus ik denk, bij het begin zijn er altijd wat problemen, maar ik denk dat de mensen die de kanalen hebben gevolgd via IGAN, dat die bijna allemaal individueel een oplossing hebben gekregen. En als er dan contact geweest is met de administratie, heeft onze administratie die klachten en die communicatie met IGAN op een zeer goede manier gedaan. Dus ik denk, wat dat betreft, dat ondertussen de problemen zijn opgelost, maar dat er af en toe iets verkeerd gaat met de ophaling en af en toe nog altijd ergens een klein probleempje zou kunnen zijn, dat ontken ik niet, maar ik veronderstel dat die dan allemaal worden opgelost. Want op dit moment is er mij niks bekend van problemen die nog aanwezig zouden zijn. En ik wil nog even zeggen ook, Roel, de personen die ons hebben gecontacteerd in het begin met het mogelijk verplichten van een container en zo, die hebben allemaal een zeer uitgebreide mailverkeer met ons gehad. En het is omdat zij niet tevreden waren met wat er in die inhoud stond, waarin, wat Johan net heeft gezegd, uitvoerig altijd is toegelicht, dat zijn klachten hebben ingediend. Maar daarvoor hebben wij die mensen altijd zeer snel en zeer duidelijk een antwoord gegeven. Dat is ook de manier waarop we dat altijd doen. Maar als mensen daar niet tevreden zijn, dan mogen zij de kanalen aanwenden en klachten indienen. En dan komt er het antwoord van de gouverneur dat heel duidelijk is. Dus ik denk dat wij daar hebben gedaan wat we moesten doen.
Ja, mag ik daaraan toevoegen? Het ging hier niet over sociale media. Het ging hier wel degelijk over iemand die dan een klacht of een probleem meldt. Dan is er een communicatieprobleem tussen u en de mensen die vragen binnenkrijgen. Want u zegt, ik weet van niets. Maar daar is het dan toch opgelost met te zeggen, u moet een formulier invullen, u moet u registreren. Ja, en dat kan dan wel, ik weet niet, hebben ze het bij IGAN gezegd of bij de gemeente, dat kan dan 14 dagen tot 3 weken duren. Dus dat is een probleem. Moet daar dan nog eens officieel een klacht voor ingediend worden? Ja, dan zijn we misschien 8 weken verder bedoeld.
Nee, het feit dat de administratie en IGAN dat hebben opgelost, is voor mij genoeg. Ik moet daar niet allemaal van op de hoogte gesteld worden. Als de administratie en IGAN hun werk doen, dan is dat voor mij oké. En dan is het niet mijn bedoeling om daar als schepen nog eens een hele loop rond te gaan communiceren. Ik heb daar alle vertrouwen in. Tenzij we merken dat er iets verkeerd loopt. En dan moeten wij als politici en als bestuur optreden. En dat hebben we tot hiertoe niet moeten doen. En dan denk ik dat dat de juiste manier van handelen is.
Ja, en dan meld ik nu dat dat wel een probleem is als dat pas na 6 weken in orde is. Als iemand verhuist, dat dan pas na 6 weken de container wordt meegehaald omdat het administratief niet geregeld
is. Dat zou ik u zeggen, maak mij dat dossier over en dan kan ik kijken wat er verkeerd is
gelopen. Het is ondertussen in orde, maar ik zal het doorgeven.
Goed.
Luc, ik wou ook nog eens vragen. Op sociale media heb ik ook dikwijls een commentaar gelezen dat die containers, zelfs dat kleinste type, dat dat toch redelijk zwaar is voor oudere mensen die daar een trap mee op of af moeten in een complex. Nu, ik heb ook gehoord van iemand anders dat er dan wel wielen op voorzien worden op die kleinste containers, maar ik denk dat dat zeker niet bij iedereen bekend is.
Dus. Dat hebben wij bekendgemaakt en ik denk zelfs ook dat dat al in de Randstinfo heeft gestaan, dat je die wieltjes kunt komen afhalen in het gemeentehuis.
Als ik mij niet vergis, want soms fluistert mij iemand al eens in het oor dat sommige containers te zwaar zijn. En andere mensen zeggen dat ze soms omverwaaien als ze leeg zijn, dat ze te licht zijn. Voilà, vandaar dat ik niet altijd afga op wat er op sociale media wordt gezegd.
Goed, ik denk dat we dit punt was een kennisname, dat we dat dan hierbij kunnen afsluiten. Dan hebben we puntje 6, gebrek aan gemotiveerd antwoord in zaken de vergunningsplicht, bijkomende klacht bij de toezichthoudende overheid. Eveneens een antwoord van de gouverneur. De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van 30 juli 2021 betreffende een bijkomende klacht over het niet opnemen door de gemeente van een perceel grond aan de Achterstraat in de gemeentelijke inventaris van vervuilde gronden. In de gemeenteraad van 17 mei 2021 werd dit punt reeds behandeld. In het antwoord van de gouverneur stond toen dat het tot de gemeentelijke autonomie behoort om te beoordelen of een eventuele milieuovertreding opgenomen moet worden in het register. De gouverneur heeft vastgesteld dat de gemeente het dossier ten gronde onderzocht heeft. Er was volgens de gouverneur dus geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Maar de klager vond dit antwoord onvoldoende en heeft een bijkomende klacht ingediend omdat de gemeente geen duidelijk en gemotiveerd antwoord heeft gegeven met betrekking tot de vraag waarom het stockeren van overnamewagens op het perceel niet vergunningsplichtig was. In het antwoord staat dat occasioneel gebruik van een grond als parking niet vergunningsplichtig is en dat het verwijzen naar luchtfoto's geen bewijs is van het permanent gebruik van de grond als parking of als opslagplaats. De gouverneur is dan ook van oordeel dat de gemeente de klager in het verleden meermaals en afdoende geantwoord heeft op alle vragen. De gouverneur zal niet optreden in dit dossier en beschouwt het dossier als afgesloten. Waarvan akte?
Voorzitter, ja. Mag ik daar toch enige bedenking bij maken? Uiteraard heb ik alle respect voor de gouverneur, maar haar administratie denkt hier in de motivering van haar redenering toch een beetje kort door de bocht. Ik lees namelijk dat het antwoord van de gouverneur van 19 april 2022, waarbij de gouverneur verklaart dat ze vaststelt dat de gemeente het dossier ten gronde onderzocht heeft en haar weigering tot registratie niet baseerde op louter willekeur, maar op grond van het procesverbaal van de milieuinspecteur van de lokale politie. Ook voor die man heb ik alle respect, maar ik denk dat je toch kan stellen dat men op zicht niet kan vaststellen dat grond al of niet vervuild is. Want de milieuinspecteur die zegt, voilà, ik heb daar ter plaatse geweest in zijn rapport, ik heb daar geen vervuiling gezien en dat is het. Terwijl, wanneer ik dan puntje 15, weliswaar wordt dat nu afgevoerd, daar lees ik toch dat er daar een speciaal bureau gelast wordt om een bodemonderzoek te doen. Ik dacht dat we toch in dezelfde gemeente leven, de gemeente Ranst, waar men in Oelegem voor grondvervuiling gewoon de milieuinspecteur stuurt en zegt, bekijk dat eens. Je zegt, er is geen vervuiling. En in Emblem zegt men, ja, we gaan dat hier toch wel eens grondig onderzoeken. En wat stelt men daar dan vast? Dat er wel degelijk verontreiniging is. Had men in Emblem eveneens de milieuinspecteur gestuurd, was waarschijnlijk dat PV hetzelfde geweest als in Oelegem. Want dat kan je daar ook niet zien. Dat is volgroeid met bomen en bossen en bloemetjes. Je zou zeggen, dat is hier een hele goede grond. Want alles groeit hierop tot en met. Toch is hem heel erg vervuild. Maar in Oelegem zegt Gelle, ja, maar er is een rapport van een inspecteur en die zegt, het is niet vervuild, het is in orde. Waarom doet je in Oelegem geen bodemonderzoek? Dat is nu mijn vraag. Zelfs al zegt de gouverneur of zijn administratie dat er eigenlijk, omwille van het rapport van de milieuinspecteur, die geen bodemonderzoek gedaan heeft, alleen ter plaatse gaan kijken is, en dat is dan al voldoende om vast te stellen dat er geen vervuiling is. Ja, dat is met twee maten en twee gewichten werken, hè?
Well, dit is een kennisname en ik verwijs u voor het antwoord naar de vorige gemeenteraad en de vorige klacht, want de eerste klacht die ging daarover en die is daar uitgebreid ook behandeld en er is ook duidelijk gezegd waarom dat er daar geen onderzoek gebeurd is. Dus we gaan dat niet nog eens allemaal herhalen. Het enige wat wij hier vandaag moeten doen is kennis nemen van het antwoord van de gouverneur die zegt dat dit dossier afgesloten is.
En ik zeg dat dat een beetje de motivering om
te zeggen. Nee, dat klopt niet wat u zegt.
Kort door de
bocht. U moet dan teruggaan naar de vorige gemeenteraden en eens lezen wat daar allemaal staat. Daar is een onderzoek geweest. Daar is een milieuinspecteur ter plaatse geweest om te zien of dat daar op dat moment nog bodemverontreiniging was. Enzovoort. En we gaan dit punt niet opnieuw openen. Dit punt is al in vorige gemeenteraden voldoende aan bod gekomen. En we hebben hier enkel en alleen een kennisname. En jullie moeten eens leren wat dat betekent.
Maar ook op een kennisname mag men bemerkingen hebben.
Ja, maar ik verwijs u, we hebben alles al beantwoord. We hebben alles al beantwoord in de vorige gemeenteraad. Dus en dan moet u dat eens terug nalezen.
Ik zeg u alleen dat ik daar bemerkingen op heb bij een kennisname
dat is een
van een antwoord
bemerking
van de administratie van de provincie Antwerpen.
Okay.
En dat is niet verboden. Hè?
Nee, wij zullen dan. Ik zal dat dan doorgeven aan de administratie van de provincie, dat zij fout bezig zijn en dat u dat zo interpreteert. Maar wij gaan ervan uit, dat zij hun werk te goed doen.
Is iets anders dan fout bezig.
Allee, Roel.
Sorry dat het op uw zenuwen werkt. Ik zal ook niet over de inhoud beginnen, want dat hebben jullie niet graag, dat we over de inhoud bezig zijn. Dat hebben we inderdaad vorige keer
gedaan,
Johan.
Ik heb er juist gezegd dat we over de inhoud al alles gezegd hebben in de vorige gemeenteraden en dat u dan de verslagen moet nalezen.
Maar waar dat ik dus naartoe wou, Johan, bedankt om te luisteren, waar ik naartoe wou, is dat blijkbaar er toch wel wat burgers de dag van vandaag niet akkoord zijn met de inhoud van uw antwoorden. Want wij hebben eens de geschiedenis nagekeken, buiten dat er wat oppositie, waaronder u toevallig, heel geregeld graag naar de gouverneur stapte. Ja, stellen wij vast dat er tegen, ja, terecht zegt u, maar u hebt ook af en toe datzelfde antwoord gekregen. En dat is voor burgers even frustrerend dan in uw tijd toen dat jij graag ook naar de gouverneur stapte. Wij stellen alleen vandaag maar vast, Johan, dat we hier al een paar keer, dat is niet de eerste keer op de gemeenteraad, dat burgers naar de gouverneur moeten stappen, omdat ze niet akkoord zijn met wat dat jullie liggen te beslissen en wat dat jullie antwoorden. En ik hoop dat dat iets kan doordringen. We hebben dat in het verleden nog nooit, maar nog nooit meegemaakt, dat burgers beslissingen in vraag stellen bij de gouverneur. Ik heb het deze legislatuur, denk ik, al een paar keer meegemaakt. We hebben dat met de Kapelstraatstreep meegemaakt. We maken dat nu weer twee keren mee. Allee, ik hoop dat jullie daar eens bij nadenken. En voor de rest wil ik daar eigenlijk inderdaad een inhoud van het dossier. Daar zullen we dan waarschijnlijk altijd een bijkomend punt voor willen maken. Maar als we dan eens een bijkomend punt doen en bijvoorbeeld inhoudelijk zeggen dat die beslissing naar die inventaris gewoon dat daarop zetten, ja, jullie ketsen dat gewoon van de baan. Sluitend dat. Mensen gaan daar niet mee akkoord, maar je moet vooral zo verder doen en de mensen inderdaad naar de gouverneur sturen. Dat stellen we vandaag vast.
Het enige wat u vaststelt is dat er mondige burgers zijn die de beslissingen misschien niet begrijpen. Ja, dat kan goed zijn. En iedereen heeft het recht om een klacht neer te leggen. En tot nu toe zijn wij bij elke klacht al in ons gelijk gesteld.
Dus want dat gaat niet over in gelijk gesteld. Dat gaat over dat de gouverneur zegt dat u dat mag beslissen. Gesteld. Maar die mensen zijn niet akkoord met uw inhoudelijk antwoord.
Die mensen mogen niet akkoord zijn. Maar als de gouverneur zegt dat wij goed gehandeld hebben, dan worden wij in het gelijk gesteld.
De gouverneur zegt niet dat u goed gehandeld hebt. De gouverneur zegt dat u alle stukken hebt toegevoegd om uw beslissing te motiveren. En dan hangt het ervan af of dat uw beslissing wel goed is. Daar gaat het hier over.
Tine.
Ik ga niet meer discussiëren, maar één ding moet mij wel van het hart. Dat loopt hier nu, dat dossier van december 2020. We zijn ondertussen september en we krijgen de laatste kennisname, hè, want dat is al meer keren behandeld geweest, dus daar gaat het mij niet over. Maar wel over de manier zo, hoe laatdunkend dat je soms doet over de mensen die klagen. Dat stoort mij. En dan ten tweede, je hebt zo vol over burgerparticipatie. Straks legde ons een duur concept voor van burgerparticipatie. Hij wel hier in Oelgen waren dan nu eens burgers die wilden meeparticiperen en die mensen worden zo op zo'n manier elke keer als die de gemeenteraad volgen, die zullen daar niet gelukkig mee zijn met jullie reacties. Ik discussieer niet meer over de inhoud, maar wel over jullie burgerparticipatie.
Iedere burger heeft het recht om elke beslissing aan te klagen bij de gouverneur en het is de gouverneur die daar een antwoord op geeft. En het enige dat wij hier moeten doen is het antwoord dat de gouverneur geeft, of dat het nu in ons voor- of in ons nadeel is om dat ter kennisgeving op de gemeenteraad te brengen. En dat is hetgeen dat we doen. En ik weet niet, maar hier was dat natuurlijk niet de gewoonte dat men na elke gemeenteraad klachten neerlegde. In Lier bijvoorbeeld was dat wel de gewoonte, dat er na elke gemeenteraad een klacht naar de gouverneur ging. En zo zijn er nog gemeentes. Ja, oké, dat is nu zo. Dat is juist hetzelfde als je 10 jaar geleden een omgevingsvergunning had. Dan waren daar een aantal klagers bij sommige omgevingsvergunningen. En nu is dat bij elke omgevingsvergunning, omdat iedereen zijn mening mag en kan zeggen. En hier is dat ook, maar dan moet je ook kunnen aanvaarden dat op een bepaald moment een dossier wordt afgesloten en dat er gezegd wordt dat er niet wordt opgetreden door de gouverneur.
Ja, nog één keer, Johan, of burgemeester, geen enkel probleem. Alleen zeg ik maar dat we daar toch wel bedenkingen mogen bij hebben als gemeenteraadslid. En dat is alles. Meer gun ik er niet over zeggen.
Fijn nou.
Burgemeester, u maakt zich sterk dat alle klachten behandeld werden. Wij hebben altijd gelijk gekregen. Ik wil dat toch even nuanceren. Er zijn ook burgers die naar de Raad van State zijn gestapt. En volgens mijn informatie is daar nog geen uitspraak over dat dossier.
Ik zou niet weten over welk dossier dat het dan gaat, maar we zullen dat dan wel horen. Hè? Het enige dossier dat wij weten, dat is dat de hondenbezitter naar de Raad van State is gestapt en daar zijn wij ook in het gelijk gesteld. Dat is het enige dossier dat wij bij de Raad van State lopende hebben, waar wij van op de hoogte zijn. Het andere zal dan misschien nog moeten komen, maar daar hebben we dan in ieder geval nog geen verdediging voor kunnen opstellen. En dan gaan we over naar puntje 7, addendum rechtspositieregeling. Wij vragen uw goedkeuring voor een addendum aan de rechtspositieregeling waarbij artikel 294 wordt aangepast in uitvoering van het sectoraal akkoord van 9 juni 2021. Hierdoor zullen alle personeelsleden vanaf het jaar 2021 dezelfde koopkrachtverhoging van 1,1% krijgen. Dit gebeurt door middel van een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6% van het jaarsalaris. Voor alle personeelsleden zal de begrenzing van de eindejaarstoelage tot een twaalfde van het jaarsalaris wegvallen. Dit om ervoor te zorgen dat ook personeelsleden met de laagste lonen volledig kunnen genieten van de 1,1% koopkrachtsverhoging. Graag uw goedkeuring. Puntje 8, opvolgingsrapportering, dat is ook een kennisname. De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering per 30 juni 2021 van het meerjarenplan 2020-2025. De exploitatieuitgaven liggen per 30/6 €600.000 hoger dan op 30/6/2020. Deze stijging is een gevolg van nieuwe aanwervingen en de uitbreiding van het onderwijs in de scholen. De toegestane werkingssubsidies daalden met €227, in hoofdzaak door het wegvallen van de extra subsidies die werden uitbetaald aan de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in 2020. De exploitatieontvangsten stegen met €812.000. De belangrijkste reden voor deze stijging zijn de invoering van DIFTAR voor restafval, een toename van de aanvullende personenbelasting, een verhoging van de ontvangsten door de uitbreiding van het onderwijs en de lonen die hiervoor zowel bij uitgaven als ontvangsten worden geregistreerd. Subsidies voor de werkingsmiddelen van de scholen zijn eveneens gestegen en we ontvingen ook subsidies voor de ICT-werking van de scholen. Een subsidie die we ontvangen hebben voor het project Natte Gronden aan de Neten en de subsidies voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg stijgen door de uitbreiding van het aantal uren. En tenslotte hebben we ook een betaling van achterstallige bedragen ontvangen door de bewindvoerder van een van de bejaarden. Ten vierde, de investeringsuitgaven bedragen €1,6 miljoen en er werden nog geen investeringsontvangsten geregistreerd. Dat was een kennisname. Zijn daar nog vragen over? Ja, Christel.
Ja, inhoudelijk had ik het graag nog een vraag over het paritair actieplan nummer 9, betaalbaar wonen, over de woningen aan de Speltlaan. Ik denk dat die, ik weet niet in hoeverre dat kan afgerond worden, omdat ik hier toch zie staan eindkredieten, hoe die invulling is van de mensen die er komen wonen. Wij hadden al eens de vraag gesteld om voorkeur te geven aan mensen die van Ranst zijn. Maar is daar al een lijst of een invulling van die woningen?
Ja, dat is ook de regel. Hè. Dus de mensen kunnen zich inschrijven, er zijn lijsten. De inwoners van Ranst die hebben voorrang voor die woningen. Die verhuur gaat gebeuren via de Lierse huisvestingsmaatschappij.
Maar definitief is daar nog geen invulling van dan?
Nee,
of kan ik dat opvragen?
Ze zijn nog niet opgeleverd en die, volgens mijn gegevens zijn die nog niet in de verhuur. Men moet eerst een oplevering hebben voor... toch eerst weten wanneer dat die woningen volledig woonklaar zijn, laten we het zo zeggen, vooraleer dat we die gaan verhuren.
Oké, dan zullen we dat opvallen.
2022 kunnen die niet bewoond worden. Dus
2022?
Ja.
Ja, oké.
Ja, Tine.
Als we dat opvolgingsrapport bekijken, zijn er een paar vraagjes die we ons stellen. Wij hebben gezien dat jullie in het eerste helft van het jaar voor 1,8 miljoen euro gerealiseerd hebben van jullie investeringen. En die investeringen bedragen 12,9 miljoen geraamd. Dus als ik goed kan tellen, hebben jullie nog maar 10% van jullie bereikt of jullie... idee, of hoe dat ik het ook noem, uw streefdoel was 12,9 miljoen, dan gaat er nog hard moeten werken om dat dus allemaal te kunnen uitvoeren of laten uitvoeren.
Dat ja, is... dat klopt, we gaan nog heel hard werken daaraan, maar
ik
wil
eigenlijk...
Ik vind
dat toch maar een mager beestje,
zijn er nog nee, ik wil eigenlijk zeggen, dat zijn de facturen die effectief betaald zijn. Hè. Er moeten nog verschillende facturen komen, hè.
Maar ja, dat is toch... dan zullen we toch nog heel, heel hard moeten bijbenen, denk ik, om jullie doelstellingen te halen. Ik dacht zeker dat het antwoord corona ging zijn, maar dat zal ik er dan moeten bijdenken. Een tweede, jullie zeggen dat er 6 personeelsleden gestart zijn en 7 afgevloeid. Zijn dat... zijn al die functies elke keer terug ingevuld? Want dan zijn er bij die nog moeten aangeworven worden, denk ik. Waar zijn de meeste personeelsleden afgevloeid?
Goh, ik kan dat nu niet direct uit het hoofd zetten.
Ah ja, maar nu, dan moet het nu, dan zal ik het wel...
Maar ik kan wel zeggen dat er een aantal mensen op pensioen gegaan zijn. We hebben sinds anderhalf jaar terug effectief afscheid kunnen nemen van de mensen die op dienst getreden zijn, vorige week vrijdag. Er zijn er dus 2 die al op pensioen gegaan zijn. Maar het is wel niet zo dat ze weggaan, dat ze direct vervangen worden. Er is nog een aanwervingsprocedure, die duurt langer. Martine, ik ga u de namen of de functies overmaken. Ja. Ik kan u hier niet van buiten zeggen.
Ja, ja maar nu geen probleem.
Misschien als ik 10 minuten zo'n beetje tijd heb, dat ik nog wat een opzoekingswerk en dan maak ik ze zo'n wel over. Of anders laat ik ze volgende week aan de hele gemeente.
Ik zal dat wel een van de volgende... Ja. Dat is niet super dringend. Een volgende vraag... daar ben ik in het verleden al eens op teruggekomen, op het groot aantal ziektedagen die rondom ons personeel leefden in het voorbije jaar. Nu, op bladzijde 11 vind ik daar terug dat er dus 1983 ziektedagen zijn en dat die verminderd zijn met 1922. Dat vind ik nu zo'n rare zin. Dat klopt precies niet helemaal. Gaan wij ineens gehalveerd zijn dan? Maar dan zijn er toch langdurige zieken die op pensioen gesteld zijn, want anders haalde dat toch ineens niet op een paar maanden ineens naar de helft. Of heb je ze allemaal teruggeroepen, of wat?
Spijtig genoeg kunnen we ze niet terugroepen, maar we hebben wel van een aantal langdurige zieken vorig jaar ofwel op pensioen ofwel in een dading onderling afscheid genomen. En dat heeft toch wel geweldige repercussies op de Bredfordfactor op het aantal ziektedagen. Die er vorig jaar wel in zaten en die dit jaar er niet meer in zaten. Maar die namen ga ik niet noemen, die kan ik wel geven.
Moeten niet noemen, zeker niet hier, dat is niet aan de orde. Nee, maar ik vond dat nu toch een opvallend cijfer, denk ik. Want dat heb ik nooit in een college kunnen terugvinden. Klopt dat?
Ja, dat die wel ontslag genomen hebben eind vorig jaar, heb je wel kunnen terugvinden. Hè. En als die... Ja, daar gaan we het niet over hebben.
Nee, laat het maar. Ik zal er nog wel eens op terugkomen, maar dat kon ik toch zo niet direct...
Maar als je dus wilt zeggen dat mensen 222 ziektedagen hebben, als er een paar op pensioen gaan die langdurig ziek geweest zijn, dan nog iemand waar wij een paar waar we afscheid van genomen hebben, ja, dan is dat een geweldige daling. Hè.
Ja, dat is wel een idee. Ja, Bij de
Bij de groendienst weet ik. Maar ik kan u die geven, het is helemaal niet een openbare zitting.
Het zal moeten gebeuren in 2021 om jullie einddoel te halen.
Roel.
Ja, mijn vraag luidt wat aan met die van Tine. Want zo'n rapport, ja, dat zegt gewoon wat dat onze toestand nu is. En u hebt een paar meevallers opgenoemd die ervoor zorgen dat je geen bijkomende leningen hebt moeten opnemen. Maar u hebt natuurlijk geen lijst opgenoemd van alle tegenvallers of waar dat we achter zitten op schema. En dat was eigenlijk ook een beetje mijn vraag van... meestal zit het, kijk naar de Jan Dille, zit het bij openbare werken waar dan een hoop projecten toch niet op de rails komen zoals gepland. Andere investeringsprojecten die ook in uw meerjarenplanning zaten, zien we eigenlijk ook weinig beweging in. Dus ja, een beetje dezelfde opmerking als Tine van welk zijn eigenlijk de projecten die zo wat blijven haperen, steken of gaan ze niet meer doen. Dat is ook altijd interessant. Dat wij als raadsleden dat toch weten. Misschien zijn er hier en daar wel van visie veranderd. Want er zat in de meerjarenplanning wel het een en het ander dat in de uitgaven nu al zou moeten tevoorschijn zijn. En ze zijn er niet. Dat is hetgeen dat we uit het rapport kunnen leren. Dus wij stellen ons de vraag, gaat alles nog door zoals dat je gepland had? Of zijn er dingen die je op de lange baan schuift?
Op dit ogenblik zijn er geen dingen die wij op de lange baan schuiven. Maar u gaat dat bij de begroting in december, gaat u de volledige overzicht daarvan krijgen, hè? Dat ja. Heeft niks met deze opvolgingsrapportering te maken, maar met de budgetten. En,
jawel, de rapportering zegt ons waar dat u
waar
staat.
Waar dat wij nu staan.
Met uw uitgaven. Ja. Dus met de begroting gaan we zien of dat alles nog blijft staan. Ja. Maar daarom, dacht ik, kan het nu wel eens vragen.
We zijn daar volop mee bezig met dat op te maken en te zien of dat we alles kunnen uitvoeren wat nodig is en wat mogelijk is en ook wat financieel mogelijk is. Voilà. Maar daar hebben wij in de loop van... volgende weken ergens gaan wij daar met de financieel directeur rond de tafel zitten. En alle diensten zijn nu hun prognoses aan het opmaken en op hun lijstje aan het maken van dit willen we nog allemaal doen. En dat wordt nu verder besproken.
Ja, dan zullen we die discussie dan maar voeren.
Ja, dank u. Fernand.
Ik hoor net in het antwoord op Tina's vraag het woord dading vallen. Is dat iets wat van toepassing is in onze gemeente?
Dit is echt voor besloten zitting. Dit is niet, kunnen wij hier niet doen. Maar nadien mag dat. Kan ik daar wel in de besloten zitting... Horen jullie mij niet?
Ja, maar ik heb het woord dading gehoord. Hè.
Ja, u hebt dat woord gehoord en dat wordt toegepast. Maar daar kunnen wij u in openbare zitting geen uitleg over geven. Goed, dan gaan we naar puntje 9. Rapport visum, thesorietoestand, liquiditeitsprognose en het debiteurenbeheer. De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel directeur. En in dit rapport wordt informatie verstrekt omtrent volgende punten. Een overzicht van de dossiers waarvoor het voorafgaand visum gevraagd en verleend werd. De thesorietoestand, de totale thesorie van de gemeente en OC&W bedroeg op 30/6/2021 3,5 miljoen euro. De liquiditeitsprognose, bij het opstellen van het meerjarenplan wordt bekeken hoe de thesorie evolueert en wanneer nieuwe leningen noodzakelijk zijn. Het totaal geplande investeringsvolume bedraagt 12,9 miljoen euro. Hiervan werd in de eerste jaarhelft 1,6 miljoen euro gerealiseerd. Of de thesorie toereikend zal zijn tot het einde van het jaar, zal sterk afhangen van de snelheid waarmee de geplande projecten worden uitgevoerd. Het debiteurenbeheer. In totaal waren er per 10/8/2021 openstaande vorderingen voor 604.951 euro, die als volgt zijn opgedeeld: belastingen 93.331 euro, retributies en huurgelden 40.942 euro, dividende gemeentelijke holding 12.513 euro. Fietspadsubsidies van de Nestlaan 355.935 euro. En 102.230 euro openstaande vorderingen van het OC&W. En in 2020 werd een bedrag van €5.217 als oninvorderbaar geboekt. Zijn daar nog vragen over? Geen vragen. Dan gaan we voort naar puntje 10. Retributiereglement op administratieve stukken, een uitbreiding. Het reglement moet aangepast worden voor de mogelijkheid tot het voorzien voor genealogische opzoekingen. In het retributiereglement werd opgenomen dat opzoekingen voor genealogische doeleinden die door een medewerker moeten gebeuren, zullen uitgevoerd worden aan €10 per opzoeking. En hier vragen wij uw goedkeuring voor die aanpassing van dit reglement. Jeroen.
Ja, ik val een beetje in herhaling, maar dat zit u ondertussen gewoon. We hebben dat vorige keer al gezegd bij al die administratieve stukken, dat het dikwijls gaat over heel kleine flutbedragjes, maar dat wij ons soms van afvragen of dat het sop de kool waard is en dat eigenlijk soms meer administratie is dan wat anders om die te vragen. We hebben er juist uit de rapportering geleerd dat het nu financieel toch niet zo slecht is met ons gemeente. Dus wij stellen onze vragen bij of dat het allemaal wel noodzakelijk is voor zo'n kleine prutbedragen die dingen te vragen. Dus wij gaan het niet goedkeuren, we hebben dat vorige keer ook niet gedaan. Maar het is maar dat je het dan weet wat onze motivering er is.
16 ja, 3 onthouding en 3 nee. Puntje 11 wordt dus verdaagd naar de volgende zitting. Dan moet ik even door. Puntje 12, bedrijventerrein Oostmalse Steeweg, lastgevingsovereenkomst met projectnota van IGIAN. IGIAN heeft in 2006 een terrein van 5,2 hectare aan de Oostmalse Steeweg van Defensie aangekocht met het oog op een toekomstige nieuwe ontwikkeling. Hiertoe werd in 2011 het RUP Campus Vesta goedgekeurd, die het betrokken terrein bestemde als lokaal bedrijventerrein. Om het nieuw te realiseren bedrijventerrein verkoop rijp te maken, dienen de aanwezige gebouwen te worden afgebroken en nieuwe wegenis- en nutsleidingen te worden aangelegd. IGIAN zal hiervoor de nodige vergunningen aanvragen en de werken aanbesteden. Conform de werkwijze sinds 2017 zal IGIAN de uit te voeren werken in naam en voor rekening van de gemeente Ranst uitvoeren en hiertoe de nodige financiering voorzien. Daartoe worden deze projectnota en lastgevingsovereenkomst opgemaakt. Wij vragen uw goedkeuring voor de lastgevingsovereenkomst tussen de gemeente Ranst en IGIAN voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostmalse Steeweg en de projectnota bij de lastgevingsovereenkomst. Ja, Tine.
Prima dat er werk van gemaakt wordt van dat terrein te gaan laten ontwikkelen. We hebben dan ook de projectnota kunnen vinden die duidelijk opgemaakt werd. Het is alleen, het gaat wel enkele jaren duren voordat dat helemaal zal afgerond zijn, want de voorziene einddatum is 2024, dat is jammer. Maar één ding hoop ik toch, dat de opbrengst groter zal zijn dan degene die IGIAN raamt, want anders vind ik het maar een mager beestje. Hè? Dus ik hoop voor jullie allemaal dat dat iets meer gaat opbrengen dan dat, want... Anders wordt er ontzettend veel energie en tijd en werk ingestoken voor een kleine opbrengst voor de gemeentekast. Dus ik zou zeggen, houd er toch goed rekening mee. Voor de rest zijn we heel blij dat het gestart wordt.
We zullen daar zeker rekening mee houden. Het feit dat het misschien wat langer zal duren, heeft alles te maken met de heraanleg van de Oostmalse Steeweg. Zolang dat daar de riolering niet aangelegd is, kan dat bedrijventerrein ook niet aangesloten worden. Dus we zijn er alles aan het doen om dat zeker zo snel mogelijk te laten doorgaan. En dan kan het bedrijventerrein verder.
Ik weet nu dat dat inderdaad voor een stuk afhankelijk is van die aanleg van die riolering. Hè. Dat staat wel nergens in die nota in. Dat is een van de redenen is dat het zo lang gaat duren. Maar dan zit ik nu al, als dat erbij komt, dan zijn we in 2024 nog niet rond, hoor.
Dan gaan we het nog 6 jaar langer over doen.
Ik hoop het niet, maar hè. Christel.
Ja, we hebben dus nog niet zo lang geleden een rondleiding gekregen. En daar staat er ook een oud kerkje, of behoort dat ook tot die gronden voor die bedrijventerreinen? En is daar gesproken met de dienst erfgoed van dat eventueel te kunnen behouden of dat een andere bestemming te geven? Of wordt daar niet over gediscussieerd?
Wij hebben aan IGN gevraagd om dat te bekijken of dat een mogelijkheid is. Maar dat is nog in onderzoek.
Dan zijn wij voorstander van dat te kunnen behouden. Een beetje erfgoed in de gemeente te houden, als het past.
Lode.
Ja, dat kerkje dat betreft zelfs geen Rooms-Katholiek, maar een Angelsaksisch. Dat wil niet zeggen dat het daar minder waardig is, natuurlijk. Maar ik geef dat toch maar even mee. En ik weet niet of dat het zoveel historische waarde had. Hè, maar bon, daar verschillen we dan een beetje van mening. Maar waar ik gewoon de aandacht wou op vestigen, dat is dat inderdaad, dat Tine zegt, dat de opbrengst heel miniem is. En dat we misschien toch wel IGN eens moeten wakker schudden, of dat ze toch eens moeten informeren wat de prijzen van de gronden in Ranst zijn voor industrie en KMO. Want dat scheelt al eens van de ene gemeente tegen de andere. En IGN die zit van helemaal het noorden, laat ons zeggen, tot links en rechts. En die grondprijzen verschillen nogal heel erg. Dus ik zou toch zeggen, hou dat heel goed in doog. Wanneer men daar bepaalde prijzen opkleeft, informeer ook eens bij kantoren die daarmee vertrouwd zijn, dat je de juiste prijs daar opkleeft. Want die grond is natuurlijk supergoed gelegen, vlak tegen de autostrade. Dus je kunt geen betere ligging hebben. Vandaar dat ook mij die opbrengst, in verhouding tot de waarde dat dat geheel daar heeft, heel miniem is. Maar, ik zeg het nog, hou het in doog, let er goed op dat je dat niet weggeeft, want je hebt daar toch wel wat geld in handen, eigenlijk.
We gaan dat zeker in doog houden en ik heb eigenlijk liever dat men de waarde een beetje te laag schat en dat men ons rijk schat. Hè. U weet dat er zelfs ook nog een dossier komt in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waar dat wij ook van verschoten zijn hoe hoog dat bedrag gegaan is. Dus we gaan dat in ieder geval zeker die grondprijzen op de voet volgen en zorgen dat daar de juiste prijzen op komen. Ja, Roel?
Ja, ik kom een beetje terug op een opmerking die ik vroeger al eens gegeven heb. U hebt er toen op geantwoord dat dat gewoon niet kan daar. Dan heb ik het over de politiebureau. Je bent aan het lachen, ze. Ik durf het andere woord al niet meer uitspreken. Maar ik wil dat toch nog maar eens aangeven hier. Want ik hoor andere winden waaien, dat jullie andere terreinen wel in het oog houden. Waar dat ik dan weer van overtuigd ben dat je die vandaag niet zonder rupwijziging kunt doen. Dus we kunnen wel lachen met elkaar of we kunnen daar werk van maken. Dat is het enige wat ik maar zeg. Ik hoor dat de snaren toch wel gestemd zijn met Zandhoven om er wel werk van te maken. Mijn heilige overtuiging is om in kerkelijke zaken te blijven dat dat wel kan. Dus ik zou zeggen, probeer dat mee op te nemen of doe het niet. Allee, je ziet ermee wat je doet. Maar laten we elkaar er niet wijsmaken dat het niet kan. Want vandaag gaan we dat terrein ontwikkelen, geven we daar ook een opdracht voor en kunnen we daar ook van alles voor laten schrijven. En zoals dat we de strak van de gouverneur hebben gehoord, heb je veel te beslissen in wat je schrijft. Dus ik denk dat je er wel degelijk werk van kunt maken. Dus ik ben in blijde verwachting wat dat ermee gaat gebeuren.
Ik laat mij niet vangen door dingen die niet kunnen. We gaan alles bestuderen. Dan hebben we puntje 13, lastvoorwaarden, gunningswijze, burgerparticipatie, drempel, dagelijks bestuur.
Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in budget, een budget voor de bevordering van de participatie van de inwoners. Het college van burgemeester en schepen kunnen op 10 juni 2021 de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor een overheidsopdracht geraamd op €68.776 met het oog op de uitwerking van een burgerparticipatietraject. De twee ontvangen offertes zouden echter neerkomen op een gunningsbedrag van €96.000. Het agentschap Binnenlands Bestuur werd geraadpleegd en adviseerde op 13 augustus 2021 om de lastvoorwaarden en gunningswijze voorafgaand aan de gunning alsnog ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepen legt dus hierbij de lastvoorwaarden zoals opgenomen in het bij dit besluit gevoegde bestek en de gunningswijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Ja, Tine.
Burgemeester, ik heb er daar straks al eens iets van gezegd, van de burgerparticipatie. Het is een dure studie, vind ik. €116.160 BTW inbegrepen, is niet weinig. En mijn vraag, of onze vraag, is dan, wanneer worden daar resultaten van verwacht? Het loopt, lees ik, tot einde van de legislatuur. Moet ik mij dan voorstellen dat dat een pre-electorale studie is? Dan zouden wij ook heel graag die resultaten ter beschikking krijgen. Ik kan mij daar lopen 3 jaar over. Dus hoeveel bijeenkomsten, hoeveel resultaten. Je vindt er van alles in uw voorwaarden, maar... Ik weet niet wanneer er telkens gaat er dan elke keer naar de gemeenteraad een verslag uitbrengen over de resultaten, of wordt dat alleen in een college gezet, of wat moeten wij ons er eigenlijk bij voorstellen? Dat is mijn concrete vraag ook nog eens.
Ja, zoals u weet hebben wij aan het begin van de legislatuur een grote bevraging gedaan. Die resultaten, ik denk dat dat zeer interessant was en u weet dat wij ook getracht hebben om de resultaten van die bevraging mee te nemen in onze begroting. Ondertussen is uit die bevraging ook een burgerpanel ontstaan en daar zijn al een aantal bevragingen gebeurd. U hebt de resultaten ook kunnen lezen. Er is nu ook onlangs weer een bevraging gebeurd over de dienstverlening. De resultaten zijn ook nu pas binnengekomen. Ook die gaan we communiceren aan de bevolking en uiteraard ook aan jullie. De bedoeling, en zo stond het in het begin ook, is om halverwege de legislatuur opnieuw te kijken hoe we kunnen proberen te meten wat de bevolking eigenlijk op dit moment denkt over een aantal zaken. Ook die burgerpanels, dat loopt verder, er gaan ook nieuwe bevragingen gebeuren, maar wij willen ook de mogelijkheid inbouwen om rond bepaalde thema's waarvan de mensen wakker liggen, om daar eventueel ook bevragingen rond te organiseren. En dat hebben wij ook in de lastvoorwaarden gezet. En vandaar dat wij ook vinden dat alleen maar even aan het begin een bevraging van een legislatuur een bevraging organiseren en er dan achteraf niks mee doen, dat zou ook niet fair zijn tegenover de bevolking. Dus daar gaat stevig op doorgewerkt worden. En ik denk, jullie zijn er dikwijls ook zelf over bezig, over hoe belangrijk dat die participatie is. Dan moet je daar ook professionele mensen op inzetten en op een professionele manier dat verwerken en dat professioneel ook communiceren. En dat is eigenlijk het doel van het project. En dat heeft zeker geen electorale achtergrond. De bedoeling is om echt te weten van waar ligt de Randstenaar op dit moment van wakker en waar kunnen er eventueel zaken bijgestuurd worden en wat is mogelijk het effect ook op een begroting. Dat is ook van het begin af aan ook zo gezegd dat we dat zouden doen.
Moet ik mij er dan bij voorstellen dat deze studie die we nu gunnen, of die nu eerst moet er een rondvraag en dan een gunning gebeuren. Dus dan spreken we over die €116.000. Dus de eerste 3 jaar heeft dan een ander bureau gedaan. Hè? De voorbije periodes is dat toch ook gedaan, die bevragingen. Hè? Je spreekt over uw burgerpanel. Dat heeft toch ook, die bevraging is toch ook door een bureau gedaan.
Ja, dat klopt, ja.
Dat heeft ook geld gekost.
Ja, uiteraard. Dat hebben jullie ook, dat is hier ook allemaal ter stemming
en geweest. En is dat dan niet een beetje contradictorisch dat je dan terug prijs gaat vragen en misschien met een totaal ander bureau verder gaan?
Dat moet. Ik ben geen jurist, maar zo werkt nu eenmaal de overheid, dat als een project afgelopen is en je moet boven een bepaald project gaan, de Wim weet dat allemaal veel beter dan ik, dan moet je gewoon de markt terug bevragen en ja, dan moet je zien wat eruit komt. En dan moet je bijvoorbeeld ook ervoor zorgen van wat er tot hiertoe is gebeurd. En bijvoorbeeld het burgerpanel dat er is, dat er ook gewoon wordt verder gezet. Dat zijn afspraken die je moet maken met mogelijk een bureau. Maar wie dat is, ja, dat... Ik wil zeggen, daar moet je gewoon de markt voor bevragen. Zo zit de wet nu helemaal ineen. Daar kunnen wij niet veel over beslissen.
Nee.
Ik weet niet of ik het correct...
Een uitbreiding doen van een opdracht, want dat gebeurt
nee.
ook. Ik vind het raar dat je dan ineens al een vrede termijn met een ander bureau zou inzetten.
Die vorige opdracht die liep 2 jaar. En die is ten einde. En nu gaan wij terug de markt op om te zien wie dat de volgende opdracht kan doen. Christel?
Ja, er staat dat het inwonerspanel momenteel bestaat uit 370 personen, dus op een inwonersaantal van 19.240. Dus mijn vraag is, vinden jullie dat voldoende? Of is het zo dat van die 370 personen bijvoorbeeld een stem kan uitgaan voor een hele buurt? Dat daar iemand zit in opdracht van een hele buurt of...
Ik heb die vraag al eens gesteld en toen heb ik geantwoord, wat ik ook nu ga antwoorden, dat is dat de bewonerspanel, mensen hebben het ook al gezegd, dat die respons vrij groot was. En ik ben geen jurist, ik ben ook geen professioneel poller, maar ik weet dat die mensen, het vorige bureau dat het heeft gedaan, heeft gezegd dat dat een zeer goede vertegenwoordiging is voor een bewonerspanel. Ja, en... Dat is bij elk participatieproject, dat is bij veerkrachtige dorpen, is dat ook. Er zitten mensen die soms zitten voor zichzelf of die een straat vertegenwoordigen, dat weet je niet. Maar de bedoeling is om die groep zo groot te maken dat hetgeen eruit komt representatief is. En daar, volgens hen, daar staan zij garant voor. Natuurlijk, het is ook de bedoeling dat nog altijd mensen bij dat bewonerspanel kunnen aansluiten. Dus er is geen groepje, dat eindigt niet. Dus wij gaan ook bijvoorbeeld bij een nieuw bureau of wie het ook wordt, gaan wij vragen van hoe gaan jullie met dat bewonerspanel omspringen en doen we bijvoorbeeld een nieuwe oproep. Dat kan. Want ik vind inderdaad belangrijk dat daar regelmatig ook vers bloed in komt, om het zo te zeggen. Dus uw opmerking is terecht, maar tot hiertoe hebben wij van hen zeker de garantie gekregen dat dat een groep is waar je echt mee kan werken en waar je echt kan bevragen. En de resultaten binnenkort, er is een nieuwe bevraging gebeurd, ook rond dienstverlening. En soms, wat ze nu hebben gedaan, vinden ze dat bijvoorbeeld als het over dienstverlening gaat, dat ze toch nog extra brieven en extra mensen aanspreken. Dus als zij inschatten dat voor een bepaald thema die groep te klein is, dan gaan zij die groep vergroten om toch een bredere bevraging te doen. Maar daar huren we ze voor in, om ons daarbij bij te staan, want wij willen gegevens waar we iets mee kunnen doen.
Ja, dan hoop ik mee met u dat er zoveel mogelijk mensen op inschrijven, want dat is de bedoeling natuurlijk. Hè, ja.
Goed, dan vraag ik u goedkeuring voor dit punt. Nog 2 mensen die moeten stemmen. Oké. 20 voor en 4 onthoudingen. Puntje 14. Een lokaal energie- en klimaatpact. Overeenkomst tussen Vlaanderen en de lokale besturen over het uitvoeren van klimaatmaatregelen en het versnellen van de energietransitie. Puntje gebracht door Schepelijk Redig.
Ja, u weet, bijna een jaar geleden of... Exact een jaar geleden, denk ik, hebben wij hier onze burgemeestersconvenant goedgekeurd. Ik heb toen ook gezegd dat Vlaanderen bezig was met het plannen en dat zij ook eigenlijk de bedoeling hebben om, dat, om die lokale besturen te gaan bijstaan bij het uitwerken van die klimaatmaatregelen. En nu is er een voorstel gekomen waarbij eigenlijk Vlaanderen een overeenkomst wil sluiten met de lokale besturen over een aantal klimaatmaatregelen. U hebt dat kunnen lezen in het college. Een aantal van die zaken, daaraan voldoen we al. We hebben die burgemeestersconvenant ondertekend. Maar u zou waarschijnlijk ook een heel aantal dingen gelezen hebben waarvan u zegt, oh, als dat moet gebeuren, dan zullen ze in Rans nog een steentje moeten bijsteken. Dat klopt. Dus wat wij vandaag, de goedkeuring die ik vraag, is eigenlijk een intentie. Met andere woorden, ik heb ook die vraag gesteld van, is dat een verbintenis die, waarbij wij de subsidies die we zouden krijgen alleen maar krijgen als we alles halen? Nee, het is zo als wij dat ondertekenen en wij nemen het engagement om zoveel mogelijk te proberen wat hierin staat tegen 2030 te verwezenlijken, dan gaan wij die subsidiering van 61.000 euro trekken. U weet, we zijn bezig aan het opstellen van een klimaatplan. We hebben een klimaatambtenaar. We zijn bezig met een hele hoop acties. We gaan er nog een hele hoop moeten doen. We gaan u daar ook regelmatig van op de hoogte stellen. U kan trouwens ook de evolutie van wat wij allemaal doen op de voet volgen op onze website Futureproofed. Binnen een kleine maand organiseren wij ook een klimaatfestival op de Moervelden, waarbij het ook weer de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te informeren, maar ook te sensibiliseren om mee te doen. Maar wat we zeker nu moeten doen, is het aanbod van Vlaanderen om mee een aantal zaken te ondersteunen, om dat aanbod aan te nemen. En wat wij met die 61.000 euro gaan doen, alleszins voor elke euro die zij geven, moeten wij er één ook zelf investeren. We gaan een hele hoop maatregelen nog nemen, maar op dit moment denk ik niet dat wij het ons kunnen permitteren om te zeggen, daar gaan we nog eens heel lang over nadenken. Ik denk dat we met beide handen dat aanbod moeten aannemen. Maar mochten jullie, en ik heb het ook vandaag nog eens bekeken, er zijn een hele hoop vragen over dat klimaatimpact. Ik heb dat hier afgedrukt. Ik kan jullie dat overmaken, maar er zijn een hele hoop vragen die je kan stellen als gemeente bij die mogelijke overeenkomst. Bijvoorbeeld, moet je het klimaatpact ondertekenen? Ja. Tot wanneer kan mijn gemeente ondertekenen? Er zijn vier werven. Hoeveel moet je eruit kiezen? Er zijn een hele hoop vragen. Dat zijn vier bladzijden vol. Ik stel voor ofwel dat jullie die link zelf eens bekijken, ofwel dat ik dit document misschien bij het verslag nog bijvoeg. Dan gaat u meteen een hele hoop antwoorden krijgen. Dus er zijn ook een hele hoop vragen. We hebben ook nog tijd, om het zo te zeggen, tot 2030. Maar ik denk dat we nu het aanbod van Vlaanderen met beide handen moeten nemen. Vandaar dat ik vraag om aanbod goed te keuren en in te stappen.
Ja, Christel.
Ja, kan ik dan vragen naar de stand van zaken van de verleding van de openbare verlichting? Loopt dat volgens planning of...
Mijn collega Jan, die weet daar alles over.
Vertel het eens, Jan. Volgens plan en de... Ja, ik kan hem hier zeggen. Ik denk dat we voor de zomer zijn we nog met onze verantwoordelijke samengezeten en alles liep volgens plan. Meer nog, het liep zelfs voor het plan. Dus
ja, want er is zoal een plan van welke straten er eerst worden aangepakt en
dat
alles.
Dat klopt.
Ja, even ter info. Eind 2020 zal Ranst voor 20% verlet zijn. Dus dat is nog 80% te gaan, maar ja, we hebben ook nog tot 2030 natuurlijk.
Goed, dan vraag ik u goedkeuring voor dat punt 14. En punt 15, dat wordt uitgesteld tot volgende gemeenteraad. Komen we bij punt 16, aanvullend verkeersreglement, uitbreiding zone 30, Broegum, een definitieve goedkeuring. Punt gebracht door Schepeluk Redig.
Ja, het is nog niet zo lang geleden dat wij over deze zaak hier ook tijdens de gemeenteraad hebben gediscussieerd naar aanleiding van het instellen van zone 30 in een aantal straten. Toen is er heel duidelijk gezegd dat we dat ook deden, een stukje op vraag van AWV, die bereid waren om de zone 30 in de Pertendonkstraat uit te breiden. Ondertussen zal u merken dat dat reeds gebeurd is. En daar krijg ik wel reacties op. Er zijn heel veel mensen die dat heel fijn vinden, dat eigenlijk die zone 30 uitgebreid is. En wat wij eigenlijk nu vragen is dat u inderdaad kennis neemt van het besluit, maar dat u ook het reglement van de politie en het weg, op de uitbreiding van de zone 30 in het centrum, op de N116 en de omliggende woonstraten, dat u bevestigt dat dit aanvullend verkeersreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 april 21, dat u dat bevestigt. Ik herinner mij ook dat Fernand daar ook de vraag heeft gesteld van, ik wil wel eens zien of AWV dat allemaal wel gaat doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben samen met u verbaasd dat het ook zo snel is kunnen gebeuren. En dat wij nu eigenlijk een groot deel van het centrum van Bruchem zone 30 hebben kunnen maken. Dus ik hoop dat jullie dat dan ook zullen goedkeuren.
Ja, Roel.
Ja, Luc, ik ben blij dat je zelf al naar de sociale media verwijst, maar dat iedereen gelukkig is, maar niet
dat
iedereen.
Dat waren mails.
Excuseer?
Dat waren mails.
Ah, excuseer.
Ja, ik lees mijn mails.
Ik zal het dan anders stellen. Sociale media, we ketsen dat hier soms van vies af, maar het is wel via sociale media vlugger bekendgemaakt dan dat het hier op de gemeenteraad kwam. En dan denk ik, als je dat daarvoor gebruikt, dan zou ik ook nog de commentaren lezen die erop komen, die niet altijd onterecht zijn. Ik denk dat de meeste mensen inderdaad gelukkig zijn dat er lagere snelheden zijn en dat het wat veiliger wordt. Daar heb je een goed punt en daar kunnen we nooit niet tegen zijn. Alleen hoop ik dat je dan ook de opmerkingen leest over dat sommige mensen 50 ook wel voldoende hadden gevonden, mits dat het zou nageleefd zijn. En de vraag is of dat al die plakaten die ze bij 30 gaan zeggen, of dat die natuurlijk gaan doen waar dat uw doel naartoe gaat. Dus nog eens, we zijn zeker niet tegen het feit dat die zone die je nu voorop stelt, dat die 30 is, dat die Kruidenwijk erbij komt. Bon, het is wat dat is. U hoort ook dat er anderen, want dat is dan typisch, hè, mensen die wat verder weg wonen, Kapelstraat, Streep. Ja, iedereen heeft dat graag voor zijn deur, die lagere snelheden. Dus niet altijd in hun eigen straat. Allee, ik vind het altijd wel een dubbelzinnige discussie. Ik vraag me alleen af welke maatregelen, dat je buiten bordjes zet van 30, wat ga je er nog ondernemen om daar effectief controle op te doen? Dat was eigenlijk een beetje mijn vraag. Ook de vraag die ik dus lees op sociale media.
Ja, ik kan zijn dat de burgemeester mij ook nog aanvult, omdat hij daar ook een beetje voor bevoegd is. Wij zijn absoluut vragende partij om ook die zone 30 te handhaven. En ja, hoe de stand van zaken daar is, ik heb er deze week ook nog met de burgemeester over gepraat. Wij zijn aan het wachten op de mogelijkheid om dat binnen ons gasreglement op te nemen. Maar voor zover ik weet, tenzij er ondertussen al meer nieuws zou zijn, is daar nog altijd discussie over. Maar in elk geval, als het kan, dan zullen wij dat ook doen. En dan gaan wij controles ook daarover doen. Hoe dat gaat gebeuren, dat kan ik u niet vertellen, daar ben ik ook niet bevoegd voor. Maar tot hiertoe is dat, vind ik zelf, ook nog altijd een pijnpunt in ons beleid. En ik moet dat ook toegeven. Dat is het gebrek op controle, aan controle in zone 30. En wij zijn vragende partij, nogmaals, om dat zo snel mogelijk te maken. Maar dat ligt niet aan ons.
Ja, ik kan er even een aanvulling op geven. We wachten op een hersteldecreet van minister Lydia Peters om dat allemaal handhaafbaar te maken. Maar langs de andere kant hebben wij, ik dacht vorige week in het college, ook beslist om in te schrijven op ANPR-camera's en flitscamera's die ons aangeboden worden door het kabinet, de minister. Er is een rondvraag geweest naar al de gemeentes. En zij gaan dan instaan voor de plaatsing en wij moeten dan zorgen daarna voor het onderhoud. En daar hebben wij een aantal straten voorgesteld waar dat mogelijk een ANPR of een flitscamera kan komen te staan. En wij hopen dat we daar ook respons op krijgen, want dat is ook de enige manier om te kunnen handhaven.
Wel, moet ik zeggen, ik vind uw antwoord wel een beetje ontmoedigend. En ik denk de mensen die dan vragen, hé, van allemaal wel leuk dat dat werd ingevoerd, maar ja, gaan ze het ook handhaven? Allee, ik voel hier weinig daadkracht om dat te handhaven. Ik hoor u verwijzen naar ministers die nog eerst dit moeten gaan beslissen. Allee, ik vind dat wel een beetje speciaal. Ik zeg het, die plakkaatjes, dat is met grote teneur aangekondigd, dat je die gaat zetten, dat die zone nu vergroot wordt, die 30. Maar de verwachting gaat er van de mensen wel zijn dat u daar effectief op toeziet. Alleen, als ik uw antwoord hoor, is dat precies ook niet vanmorgen? Of hoe moet ik dat dan...
Nee, dat, ik denk dat dat hersteldecreet snel komt. Er is een decreet om zone 30 en zone 50 wel degelijk te kunnen handhaven. Maar er zijn een aantal hiaten in dat decreet en die moeten opgelost worden. En daar zijn de meeste... Gemeentebesturen, kleine gemeentebesturen zijn daarop aan het wachten. Een stad als Antwerpen en Gent die hebben dat ondertussen al wel toegepast, omdat zij daar een leger mensen hebben om vertalingen te maken enzovoort. Want het is ook een beetje te gek dat wij gaan handhaven en dat wij dan enkel en alleen onze eigen burgers die hier iets te rap rijden zouden kunnen beboeten. En al de anderen die met een andere nummerplaat rijden hier niet zouden kunnen beboeten. En dat is een van de grote punten waar dat een oplossing moet voorkomen. Maar die oplossing die is in het verschiet. Maar langs de andere kant hebben wij ondertussen de vraag gesteld om die flitscamera's op het grondgebied te kunnen plaatsen. En dus wij zijn er wel degelijk mee bezig. Wat niet wil zeggen dat de politie niet kan handhaven. Hè? Ja. Alleen de politie kan geen gasboete geven. Dat is het verschil.
Nog één klein detailje. Ik heb dat uiteraard nog niet uitgeprobeerd, want ik ben een hele brave burger. Maar dat één plakkaatje dat een lachend gezichtje geeft, dat staat blijkbaar, als ik de mensen moet geloven, nog afgesteld op... Nee, zegt u?
Dat is ondertussen uitgeschakeld en dat wordt eerst daagse naar 30 km per uur. Ja,
is vandaag verplaatst. Op 30, is vandaag op 30 gezet.
Voilà, dat is vandaag al gebeurd. Dus probeer het zelfs eens. Christel.
Ja, wij wouden even toelichten dat wij dit punt gaan goedkeuren, zoals in de vorige gemeenteraad. Vooral voor de dorpskern van Broeghem, wat toch wel een serieus probleem was. In al deze straten is het niet anders mogelijk bijna dan daar 30. Nu naar controle toe is het dan ook handiger om die straten waar het echt nodig is om die te kunnen controleren. Maar wij zouden dan toch graag een evenwicht hebben in straten zoals de Vaartstraat bijvoorbeeld, waar een afzonderlijk fietspad is, om daar toch 70 te kunnen bewaren. Er moet vlot verkeer kunnen zijn, want als op de duur overal 30 km per uur is, dan denk ik dat vlot verkeer ook niet meer mogelijk is en dat het ook niet meer controleerbaar wordt.
Ik kan u daar rond vertellen dat wij op dit moment bezig zijn samen met de mobiliteitsambtenaar en de politie om voor elke dorpskern van onze gemeente een plan op te stellen waar we de zone 30 mogelijk gaan uitbreiden. Dat willen we op een redelijke manier doen, maar toch wel op een manier waarop dat we dat verkeer een pak veiliger kunnen maken. En ik hoop het, maar in principe, als we klaar zijn, moet dat nog besproken worden op de verkeerscommissie en dan moet dat op het college komen. En ik hoop, ik zeg het, ik pin mij er niet op vast, maar ik hoop in de gemeenteraad van november eigenlijk mee een plan te komen voor alle dorpskernen waar we dan de zone 30 gaan toepassen. En dan zal het meteen ook, ja, dan zal u dan die opmerkingen kunnen geven.
En gaat u dan ook bespreken of bekijken om de straten buiten de bebouwde kom toch 70 te kunnen bewaren, of is dat niet bespreekbaar?
We hebben daar ooit, ik denk een paar jaar geleden, hebben wij die regimes aangepast. Voor die wegen is het op dit moment niet de bedoeling om dat opnieuw te gaan aanpassen. Het gaat echt over de dorpskernen. En waar u over spreekt, de Vaartstraat, ligt buiten de dorpskern. Dus ik denk niet dat we over die regimes nu al gaan praten. Het gaat echt over de dorpskern.
Nu, vooral vroeger Als de mensen rondreden, wisten we, we komen in een dorpskern, daar mogen we maar 50. We komen buiten de dorpskern, daar mogen we 70. Het moet ook een beetje makkelijk worden voor de bestuurders, dat we niet van de ene straat naar de andere, van 30, 50, 70. Het moet ook een beetje.
Dat klopt. Vlot. Ik denk niet dat de bedoeling is om nog eens massa's verkeersborden te gaan bijzetten als dat niet nodig is. En ik werk ook veel liever met zones, zoals dat in sommige steden is. Je komt er binnen en je weet dat je geen herhaling meer krijgt, zolang als je in die zone bent. Ja. Maar dat gaan we nu bekijken, samen dus met onze diensten, in hoeverre dat we dat kunnen mogelijk maken.
Oké, dank u.
Ja, Tine.
Ik treed eigenlijk Christel bij met die vraag, want er is al heel veel reactie opgekomen. Als ik dat nu hoor, die zones aan te passen, dan wil dat zeggen dat wij, denk ik, alleen nog maar 30 en 50 in onze gemeente gaan tegenkomen, hè?
Nee, er zijn nog altijd een aantal stukjes.
Dat zullen er dan toch heel weinig en bijna niks niet meer zijn, hè?
Dat zal dan zijn, ja. Maar de stukken die waar je nu 70 mag rijden, die hebben we ooit al eens beperkt. Die discussie hebben we hier gevoerd.
Ja, ja.
Het is niet de bedoeling om daar...
Nee, ik kan die discussie niet meer voeren, maar ik treed Christel toch bij.
Ook nog een stukje Schildestevig en zo, dat we behouden hebben, omdat we dachten van, dat is ook niet hanteerbaar. Maar daar gaat het niet over.
Nee, dat heb ik begrepen. Maar het zal toch 30 en 50 dan voor 90% zijn, hè?
Daar kan ik nu niet op antwoorden.
Ik kan in uw plaats dan.
Dat is goed, we zullen elkaar daarna terug over spreken.
Luc, ik zie nu dat centrum van Brochem, dat het eigenlijk bijna volledig zone 30 wordt. Dus dat wordt een stuk veiliger, dus dat is wel goed. Maar de Kruidenwijk, dat is eigenlijk een stuk dat niet aansluit bij de rest van het centrum van Brochem. Is het eigenlijk de bedoeling dat je alle woonwijken op termijn ook naar zone 30 dan?
Dat zou kunnen. Dat gaan we nu ook bekijken. Je moet ook zien in hoeverre dat hanteerbaar is. In Brochem zijn er nog een klein aantal straten die er nu niet in zitten. We gaan bekijken in hoeverre dat we dat kunnen uitbreiden. Dan gaan we dat voorleggen aan de commissie. En dan gaat het college daarover besluiten over wat we dan uiteindelijk gaan brengen in de gemeenteraad. Dus dat is nog een proces dat niet te lang gaat duren. Want we hebben uiteraard al wel een aantal ideeën hoe we dat willen doen. En uiteraard is het dan aan jullie om de opmerkingen daar rond te geven. En u weet, als die opmerkingen terecht zijn, dat wij altijd bereid zijn om naar jullie te luisteren. Maar we gaan wel met een heel duidelijk plan komen. Ik zeg het, hopelijk november.
Goed, dit was dus een kennisname van het besluit van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. We moeten hier niet over stemmen, want wij hebben hier al over het aanvullend verkeersreglement hebben we al goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 april. En dan komen we nu bij puntje 17. Raamovereenkomst provincie Antwerpen voor ontwerp van fietsostrades, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten. En een vraag om daar bij de raamovereenkomst toe te treden. En het punt wordt gebracht door Schepen Jan Dille.
Ja, goedenavond collega's. Het meerjarenplan voorziet in middelen voor de aanleg van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen. Op 26 november 2020 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen de gunning goed van een raamovereenkomst voor het aanstellen op afroep van ontwerpers voor fietsostraders, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten over een periode van 48 maanden. Voorgesteld wordt om als gemeente toe te treden tot het raamovereenkomst en aldus gebruik te maken van de aankoopcentrale. Graag goedkeuring.
Ja, Lode.
Ja, uiteraard gaan we dat goedkeuren, want dat is een goed initiatief volgens ons. Maar ik had naar aanleiding van dit punt een heel klein bemerkingetje. In verband met ons toeristisch fietspad naast het anti-tankkanaal. Als ik dat eventjes gewoon mag melden, Jan, daar is een stuk bij waarbij dat de dolomiet eigenlijk is weggespoeld en dat het steengruis of de steenpuin eigenlijk erdoor komt. Waardoor dat er toch wel wat mensen met een platte band geraken als die daarover rijden. En dan is het eerste stukje dat gaat genoeg, van het Albertkanaal tot aan de Zandhovensteenweg. Dat is heel goed, maar van de Zandhovensteenweg tot aan de grens met Schilde, daar heb je verschillende stukken. En dat is heel gemakkelijk op te lossen, denk ik, met gewoon een beetje dolomiet erbij in te bij te doen. Dus als je om de mensen van uw technische dienst eens vraagt om dat eens even te bekijken, dan gaan heel veel fietsers daar heel gelukkig mee zijn. Want dat wordt, het is misschien wel het meest brede fietspad van onze gemeente. Versta je?
Sorry. Zeg, die melding is geweest en we hebben er al de opdracht al gegeven, onze dienst. Ja, sorry.
De waarde nog met een platte band. Dus graag uw goedkeuring voor puntje 17. Pardon, ja, fina.
Ja, maar ik zie er even tussenkomen en zeggen dat ik het een fijn dat we met de fractie het een geweldig initiatief vinden van de provincie. Dat het heel goed is dat de gemeente daarop instapt. En ik zou willen vragen of aanbevelen, maak zo snel als mogelijk gebruik van die expertise die aangeboden wordt. Dat zal een hele goede zaak zijn voor onze gemeente.
Dan hebben we puntje 18, de lastvoorwaarden, herhalingsopdracht Bistweg, lastvoorwaarden en gunningswijze, besluit van 29 juli 2021 van het college van burgemeester en Schepenen wegens dwingende onvoorziene omstandigheden. Ik wil er eerst even aan toevoegen dat in de tekst die jullie ontvangen hebben, wordt er bij de motivering verwezen naar de gemeenteraad van 21 september 2020 voor wat betreft de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze. Maar bij het punt bijlage werd er foutief verwezen naar een gemeenteraad in de toekomst, namelijk die van 21 december 2021. Deze fout werd na publicatie vastgesteld en eveneens aan ons gemeld door raadslid Fernand Bossaerts. En in het verslag zal dit sowieso aangepast worden. Er was ook nog een bemerking, ook door raadslid Fernand Bossaerts, wees er ook op dat in het nieuwe lastenboek voor de herhalingsopdracht de omschrijving over leidend ambtenaar onvolledig en daarom ook onleesbaar is. Toch heeft het college dit goedgekeurd. Het klopt dat er een gedeelte van een zin is blijven staan die niet van toepassing is, waarvoor wij ons willen verontschuldigen. Deze zin stond eveneens in het lastenboek dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 21 september 2020 en werd toen niet opgemerkt. Maar dat het daardoor onduidelijk zou zijn wie de leidende ambtenaar is, dat moet ik toch wel even tegenspreken, want in artikel 11 staat heel duidelijk dat de leidend ambtenaar het college van burgemeester en Schepenen is, bijgestaan door een afgevaardigde van het studiebureau en dat de dienst die het dagelijkse toezicht uitoefent op de uitvoering van de werken een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst is. Maar we zullen in ieder geval voor zorgen dat dat zinnetje dat daar, of dat gedeelte van dat zinnetje, dat dat verwijderd wordt en dat dat in de toekomst niet terug tevoorschijn zal komen. En dan zal schepen Jan Dille verder dit punt behandelen.
Dank u wel, burgemeester. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht van onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 goed. Op 24 december 2020 gunde het college van burgemeester Schepenen perceel 3 Bistweg aan Hoogmartens uit de oudwerken goed. De opdracht werd geplaatst volgens openbare procedure. Tijdens deze werken in het voorjaar werden er ernstige gebreken vastgesteld aan de onderliggende infrastructuur. Een degelijke herstelling van de betonnen buis drong zich op om de huidige herstelling in de toekomst niet te hypothekeren. Graag jullie goedkeuring voor deze dringende herstelling.
Ja, Fina.
Burgemeester, u heeft er straks bij puntje 6 gezegd, kennisname, die is ook een kennisname. Dan is het aan u als raadsleden om te concentreren op de inhoud en de verslagen. Dat was ook mijn reactie toen ik dit punt hier zag, een kennisname. En ik heb er ook onmiddellijk gevraagd van, kunnen wij inzage krijgen van de verslagen van de werfvergaderingen die geleid hebben tot deze beslissing? En ik heb daar het antwoord gekregen, daar zijn geen verslagen.
Dat klopt, daar zijn geen werfverslagen. Het feit dat de technische dienst en de ingenieur ter plaatse zijn geweest. Ik denk zelfs dat de schepen ook ter plaatse is geweest. En gezien is dat daar een rioolbuis is die helemaal in stukken was, toen dat daar aan de weg was opgebroken.
Heeft men daar ter plaatse beslist van om ervoor te zorgen dat dat geen problemen meer zou opleveren voor de toekomst, dat die buis moest vervangen worden over een bepaalde lengte. En dan zijn er eigenlijk onmiddellijk in actie geschoten om daar een nieuwe lastenboek of de lastvoorwaarden op te stellen, zodanig dat dat zo snel mogelijk kan hersteld worden, want wij zouden ook heel graag hebben dat die een Bistweg, dat stuk, dat dat terug opengesteld kan worden.
Burgemeester. Ja. U zegt, u heeft gezien dat daar een probleem was met de riolering. Als ik het lastenboek, het oorspronkelijke lastenboek erop nalees, dan staat daar ook duidelijk vermeld het plaatselijk herstellen van de riolering. Er was blijkbaar rekening gehouden met het feit dat de riolering zou kunnen in slechte staat zijn. En dat daarin voorzien was in het lastenboek het plaatselijk herstellen van de riolering. Dat is denk ik ook wat hier aan de orde was, is een plaatselijke herstelling over een beperkte afstand van die riolering. Dan stel ik mij de vraag, waarom wordt hier op die manier mee omgegaan? Dat had gewoon gekund via het herstellen zoals het is opgenomen in het lastenboek.
Dat klopt, Fernand. Dat is alleen herstelling. En zoals iedereen hier weet, was er een diepe put daar. En wij gingen ervan uit dat enkel daar op die plek die betonnen buis kapot was. Nu, dat die betonnen platen er verder werden uitgetrokken, bleek dat die ganse betonnen buis rot was. Dus hebben wij gewoon besloten, ik heb zelf samen met de ontwerper besloten van en eerst toch maar die zure appel door te bijten. Want als we die ter plaatse zouden hersteld worden, hebben, dan zou op verschillende plaatsen in de toekomst, en dat zou in de nabije toekomst zijn, want zoals u weet, die herstelling is nog niet zo heel lang uitgevoerd. En de bedoeling is dat die herstelling minstens 20 jaar gaan meegaan. Vandaar dat ik er eigenlijk heb voor geopperd om die ganse buis eruit te halen en te vernieuwen. Dat is alles.
Ja. Ik vind het dan spijtig dat dat niet beter bestudeerd is van tevoren, want men komt nu tot de vaststelling van. Dit leidt dan enfin, tot beslissingen die inderhaast worden genomen. En wat ik dan bijzonder spijtig vind, dat het eigenlijk het democratisch verkozen orgaan, de gemeenteraad, eigenlijk op een zijspoort wordt gezet. Dat hier een toestand, een noodtoestand wordt gecreëerd, waarbij dus de bevoegdheid om dat lastenboek goed te keuren ons ontnomen wordt. En dat het college is wat dus snel die beslissing neemt. Ik vind het heel spijtig. Er is nergens een motivering dat die gaat over een dwingende noodzaak. We weten, Vlaanderen schept die mogelijkheid in bijzondere omstandigheden, dat dus het college kan die bevoegdheid overnemen. Er worden dan enkele voorbeelden gegeven, dijkbreuk of een brug op instorten staat. Dit is een werf die langer uitloopt dan oorspronkelijk voorzien. Om hier dan de noodtoestand uit te roepen en op deze manier dat naar het college te roepen, om dan uiteindelijk te ondervinden dat daar een meerkosten verbonden is van meer dan €200.000, denk ik van, dat is eigenlijk de gemeenteraad onrecht doen in dit moment.
U zegt zelf dat die werf al wat langer uitloopt dan voorzien. En we willen die niet nog langer laten uitlopen. Dus vandaar hebben wij het nodig geacht om die beslissing te nemen. En ik denk dat dat in ieders belang is dat die beslissing dan snel genomen is en dat we daar echt niet hebben kunnen wachten op de gemeenteraad. En u zegt dat juist, die mogelijkheid, het college heeft die mogelijkheid. Nu, zeggen dat dat slecht onderzocht is, dat weet ik niet. Dat is bij elk grote werk dat we doen, zijn er al eens verrassingen. En dan verwijs ik dat er eigenlijk u juist hetzelfde hebt gedaan met de knotbaan. Dus ons nu verwijten dat wij dringende oplossingen naar voren schuiven in de plaats van meer dan een maand te wachten totdat de gemeenteraad bijeenkomt. Ik denk dat iedereen die daar dagelijks vroeger gebruik kon maken van die Bistweg, dat daarbij gebaat is dat die herstelling zo snel mogelijk wordt uitgevoerd en die zodanig dat we daar verder kunnen en ondertussen zijn die werkzaamheden bezig.
Ik verwijs naar andere dossiers uit het verleden. Er is een belangrijke meerkost hier, laat dat duidelijk zijn. Die werf die komt van 330.000, als ik me goed herinner, komt 220 bij. Dat zijn toch dingen die in het verleden
niet gebeurd zijn. Maar goed, het doet zich nu voor. U heeft er straks gezegd, concentreren op verslagen, technische vragen. Ik heb ook een technische vraag gesteld. Ik heb dan, goed, er is dan beslist van een nieuwe riolering aan te leggen. Ik heb dan een vraag gesteld van, kan ik die plannen zien van de riolering? Ik heb daar nooit geen antwoord op gekregen. Ik heb aan de technische dienst gevraagd van, wie wordt er aangesloten op die riolering? Welke, want ik zie daar huisaansluitingen. Wie wordt er aangesloten op de riolering? Ook daar heb ik nooit geen antwoord op gekregen. En ik stel me erbij komend ook de vraag van rioleringsopdracht. Dat is ooit iets wat wij hier in de gemeenteraad hebben gedelegeerd aan Riolink. Zijn hierover met Riolink gesprekken geweest rond dit rioleringsproject?
Helemaal niet. Maar we gaan er ook niet vanuit dat dat een riool is. Ook niet, Fernand. Hetgeen dat wij dat gevonden hebben bij het openen van de riool daar, was enkel zuiver water. Dus eigenlijk is dat een ingebuizen gracht. Meer niet. En dat is helemaal geen riool. Want de bedoeling is van inderdaad ooit riolering te leggen, maar van die, aan die nieuwe huizen die dat daar gebouwd zijn, maar die moeten dan afwateren richting Oelegemse Steenweg. Niet meer of niet minder. En die buis is eigenlijk gewoon een ingebuisde gracht.
Ik merk dat daar toch in de lastenboek staan huisaansluitingen opgenomen.
Kan één huis inderdaad, nog een bestaande woning kan erop aangesloten zijn. Maar er is ook nog een tuinbouwbedrijf op aangesloten. Waar enkel het WKK water of het condenswater van dat hij WKK opwekt, daarin komt.
Goed, fijn. Ik heb een antwoord gekregen op onze vragen. Maar u begrijpt ook dat wij op onze hoede zijn, dat wij toch wel met een zekere waakzaamheid in de toekomst werven zullen volgen. Als elke werf waar enige vertraging is, als daarvoor dwingende omstandigheden worden opgeroepen om de gemeenteraad buitenspel te zetten, dan vind ik dat eigenlijk geen goede manier van werken. Dus wij blijven waakzaam dat dit zich niet met een zekere regelmaat gaat voordoen, dat wij als democratisch verkozen orgaan onze beslissingen of onze verplichtingen niet kunnen nakomen.
Ja, ik denk niet dat dat de bedoeling is van het college om dat als vanzelfsprekend allemaal te beschouwen. Maar als wij daar met geconfronteerd worden in de zomervakantie, wanneer er geen gemeenteraden zijn, ja, dan gaan wij die beslissing nemen om die dringende maatregelen te nemen. In andere gevallen zullen wij eerst naar de gemeenteraad komen, zoals het hoort.
Misschien nog een laatste vraagje, burgemeester. Kunnen we dan toch beschikken over de plannen van deze riolering?
Ik zal die... Ja, maar het is een buis, hè. Het is niet de riolering, hè. Dat hebben we er juist gezegd, hè. Het is toevallig een rioolbuis, ja, maar het is niet de riolering. Maar we zullen dat vragen aan een technische dienst, die zien of dat daar plannen van zijn. Het is gewoon een bestaande buis die we vervangen.
Net iets complexer dan dat, burgemeester.
Ja, we zullen dat vragen en dan zullen we dat bezorgen.
Dat is ook zo, Fernand, maar we hadden eigenlijk drie opties eigenlijk. We konden die slechte buis laten zitten, met alle gevolgen van dien, dat we al 3 jaar misschien terug met verzakkingen zaten. We konden ze vernieuwen en onder het wegdek leggen, maar we konden ook nog een gracht ernaast graven. Maar ik denk niet, en zoals u dat wel bekend bent, dat we daar een gracht gaan graven, dan gaat er heel wat landbouwgrond verloren. En dat is iets wat ik niet wil en u zeker niet, denk ik.
Schepen, als u spreekt over een gracht graven, dat bent u nu aan het doen, hè? Om het water weg te krijgen, hè?
Goed, dat was een kennisname. Dan hebben we puntje 19. Bouwen gemeentelijke magazijnen, verrekening 21 bij hoogdringendheid. Schepen Jan Dille.
Ik nog eens dus, ja. Het college van burgemeester en schepenen besliste in de beslissing van 1 juli 2021 om de verrekening nummer 21 voor de levering en plaatsing van een alarmsysteem goed te keuren voor een bedrag van €28.752,79 BTW 21% inclusief. Een dringende definitieve beveiliging van de nieuwe gemeentelijke magazijnen brengt zich op vermits de huidige voorlopige camera op een andere plaats dient ingezet te worden. Momenteel is niet voldoende budget. Dit zal voorzien worden door een verschuiving binnen de bestaande budgetten. Graag jullie goedkeuring voor deze
verrekening. Dat is een kennisname. En dan hebben we tenslotte puntje 20. Gratis grondafstand Sint-Gumarusstraat.
nummer 9, puntje gebracht door Jan Dille.
Nog maar eens. Er werd een verkavelingsvergunning afgeleverd door het college aan burgemeester en Schepenen op 6 december 2018 voor een grond gelegen in Emlem, Sint-Germanusstraat 9. De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning waaruit blijkt dat de gronden vallende binnen de ontworpen rode lijn gratis afgestaan moeten worden aan de gemeente. Het over te dragen perceel heeft een oppervlakte van 110 vierkante meter en wordt ingelijfd in het openbaar domein. Graag jullie goedkeuring.
En dan zijn we bij de interpellaties. Puntje 21. Loslopende gevaarlijke honden in Ranst. Interpellatie van Vlaams Belang.
Ja, goedenavond. Ik hoor jullie denken, daar is ze weer met de loslopende gevaarlijke honden. Maar dit is weer een voorbeeld van sociale media opvolgen. Mails krijgen, mensen die aan de deur staan, tot we zeggen van ja, het is wel echt een probleem, ik moet dit op de gemeenteraad brengen. Wij verwijzen naar onze interpellatie van 19 oktober 2020... in verband met de loslopende Turkse herdershonden aan het fiets- en wandelpad naast de voetbalterreinen van Ranst. Toen is er in juli 2020 een zware aanval geweest door een loslopende hond. Ook een tweede ernstig incident op 27 november volgt. Naar aanleiding daarvan meldt de burgemeester dat hij alles heeft gedaan wat bestuurlijk kan. Niemand durfde nog buiten te komen in de buurt. Ondertussen zijn we 1 jaar verder. Onze fractie krijgt nog meldingen dat er opnieuw op dezelfde plaats een Turkse herdershond losloopt. Dat is dus hond nummer 3, die dus toen niet in beslag is genomen. Blijkbaar is de politie verwittigd, er is opnieuw een gasboete opgesteld. Dus ik beloof de mensen om dit mee op te volgen, maar kan verder weinig ondernemen. Het incident van 27 november 2020, waarbij eigenaar en hondje zwaar zijn toegetakeld, ligt nog vers in het geheugen. Op 8 september 2021 wandelen deze mensen opnieuw met hun hondje aan de leiband in eigen wijk rond, want ze durven niet meer naar het wandelpad naast de voetbal. Opeens horen ze een geblaf achterin, een hond is losgebroken uit de tuin, valt hen opnieuw aan. Mevrouw is licht gebeten in de arm, meneer opnieuw in shock, het hondje volledig in paniek. De eigenaar van de losgebroken hond smijt zich op zijn hond om hem te bedwingen. Ook in Broeghem zit een hond in een tuin achter een zelfgemaakt hekje. Fietsers komen voorbij en bidden dat deze hond niet losgeraakt. De omheining is allesbehalve veilig. Ook ergens in Broeghem zitten enkele grote honden achter een draadje en poortje en blaffen naar iedereen die voorbij komt. De postbode destijds werd omsingeld en blijft gelukkig rustig tot de blaffende roedel zich omkeert. Een mevrouw in een auto kijkt toe, maar durft niet uitstappen. De eigenaars worden nadien aangesproken en verontschuldigen zich. Er zal ergens een gaatje zijn in de omheining. Dus verschillende mensen in ons dorp vragen naar veiligheid. Kan het bestuur hieromtrent info verspreiden om mensen met honden te sensibiliseren? Te zorgen dat de hond op een veilige manier kan vastgehouden worden? Mensen die honden houden hier ook goed voor moeten zorgen en dus ook hun hond in bedwang moeten kunnen houden. Wij doen een oproep aan de mensen die een onveilige situatie zien om klacht neer te leggen via het portaal van de gemeentelijke website. Dat is dan mijn antwoord op wat u zegt, Luc. Via verschillende kanalen komen er klachten. Dus ik vraag nu ook aan deze mensen om een klacht in te dienen. Maar ik ben zelf op zoek gegaan en ik heb nu gezegd op www.ranst. Ik wil iets melden, anderen. Want ik heb die vraag nogal eens gesteld of dat er niet een meldpunt kan zijn. Dat gaat niet over dierenmishandeling, want er is een ander meldpunt voor, maar over algemeen dieren of problemen rond dieren. Wat kan of wil het bestuur hieraan doen? Waarom blijft er nog steeds op de herentassenbaan een Turkse herdershond achter? Toen een puppy, nu breekt deze volwassen hond ook alweer uit. Kan er een gasboete worden uitgeschreven nog voor er iets ernstig gebeurt en dit op grond van het niet kunnen garanderen dat een hond losbreekt omdat de omheining niet op maat is gemaakt?
Ook wij betreuren dat er hondenbezitters zijn die hun hond niet op een behoorlijke manier huisvesten en in bedwang houden. Ik kan wel zeggen dat op de website van de gemeente staat informatie voor de hondenbezitters. Daar staat heel duidelijk dat op de openbare weg, parken en plantsoenen en zeker in natuurgebieden, net als in de rest van Vlaanderen, geldt aanlijnplicht en moet je je hond aan de leiband houden. Maar ook omdat we regelmatig de vraag krijgen van bewoners waar er met de hond gewandeld kan worden zonder dat ze aangeleind zijn. En om het samenleven van hondenbaasjes en hun omgeving te bevorderen, hebben we verschillende hondenlosloopzones aangelegd. En daar mag je hond naar hartelust vrij rennen en spelen. Zaterdag 11 september hebben we nog een nieuwe grote hondenlosloopzone geopend op de Moervelden. En in de krant kon je toen lezen, Broeghemse honden hebben eigen paradijsje aan domein de Moervelden. Maar ook in het gemeentelijk politiereglement, daar staat heel duidelijk dat de dieren moeten met alle gepaste middelen en minstens met een fysieke leiband vastgehouden worden op de openbare ruimte. De lengte van de leiband moet aangepast zijn aan de plaatselijke omstandigheden. De veiligheid van de andere gebruikers moet altijd gegarandeerd worden. Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden. En eigenaars of houders van een hond kunnen het dier laten loslopen in hiervoor voorziene hondenlosloopzones. Dat zijn twee artikelen in het politiereglement. Ik denk dat dit duidelijke informatie is. Diegenen die zich hier niet aan houden worden beloond met een gasboete. Ik vind het positief dat u de burgers de weg wijst naar het meldingsformulier, maar het meldingsformulier dient niet om klacht neer te leggen voor dergelijke onveilige situaties. Wanneer er op het openbaar domein een hond losloopt, moet dit gemeld worden aan de politie. Enkel wanneer de politie een overtreding kan vaststellen, kan er opgetreden worden. En juist omdat de politie verwittigd werd op 26 juli, is de patrouille onmiddellijk ter plaatse kunnen gaan, werd er een overtreding vastgesteld en werd er een gasboete uitgeschreven. En we kunnen natuurlijk ook niet alle honden in Ranst in beslag gaan nemen. Maar wanneer er een klacht binnenkomt bij de politie, wordt er steeds onmiddellijk gevolg aangegeven. En om u een voorbeeldje te geven, dus het voorval met de Turkse herder was 26 juli. Tot op vandaag is de politie een 12-tal keren opgeroepen geweest voor honden die loslopen. Al of niet gevaarlijk. En dan gaat de politie onmiddellijk ter plaatse. Want zij beschouwen dat nog altijd, die veiligheid van hun burger, nog altijd als een prioriteit. Gelet op het voorval dat zich daar heeft voorgedaan, weet men dat men daar onmiddellijk moet op ingaan. In het merendeel van de gevallen wordt de eigenaar gewoonlijk onmiddellijk gevonden. En als dat niet is, en dat is ondertussen in een drietal gevallen van die 12 gevallen, in een drietal gevallen gebeurd, wordt die hond meegenomen door de politie en afgeleverd in Wommelgem in het hondenasiel. En dan is het of in het dierenasiel. En dan is het aan de eigenaar om die hond terug te halen, maar dan krijgt hij ook wel die gepeperde rekening. En dat is eigenlijk het enige wat wij kunnen doen.
Ja, dan wil ik het toch weer hebben over die controle die er is. Dus er gebeurt wel, de politie wordt opgeroepen wanneer iemand dit meldt, maar zelf wordt er nergens controle uitgeoefend. Of ik ga nu misschien veel hondenbaasjes tegen mij krijgen, maar als je in Ranst in het bos gaat rondwandelen, daar lopen ze allemaal met hun honden los. En als je er een opmerking op geeft, zeggen ze, ja, maar het is een brave. Maar ja, er gebeuren regelmatig accidentjes, het blijven dieren. En ook mijn vraag over de omheiningen, of dat daar kan een opvolging, of moet daar eerst een klacht ook neergelegd worden? Want dat is dan een ander verhaal, dat mensen, nu met die loslopende, die losloopzones, hoop ik dat er toch meer mensen er gebruik van maken. Ik denk dat ze er ook heel positief op gereageerd hebben. Maar het blijft blijkbaar een probleem.
Dat is een probleem. En wij spreken daar de politie, zowel de patrouilles op aan, om daar toezicht op te houden.
Dus en die meldingen moeten altijd via de politie?
Ja.
Ja. Als je ergens een loslopende hond op straat ziet, dan bel je de politie. Zodanig dat zij ter plaatse kunnen komen, dat ze kunnen optreden. Als je dat in een meldingsformulier gaat schrijven en dat komt 2 dagen later in het politiekantoor aan, ja, dan kan men geen vaststellingen meer doen en kan men ook geen gastboetes meer uitschrijven. Dus ja, wanneer er loslopende honden zijn die gevaarlijk zijn of niet gevaarlijk, dan mag men de politie bellen en dan zal er opgetreden worden.
Maar dan is het probleem al gebeurd als er weer een hond losloopt, zoals bijvoorbeeld die Turkse herder.
Ja, maar ik krijg ook maar een boete wanneer ik door het rood licht rijd en niet wanneer ik stop en misschien morgen door het rood licht ga rijden. Hè. We kunnen de mensen alleen maar beboeten wanneer er vaststellingen gedaan worden. En die vaststellingen, ik heb u het politiereglement daarvoor gelezen, dat zijn de zaken waar dat vaststellingen over kunnen gedaan worden.
Ja, maar het voorbeeld van de herdershonden dan, als die er in een kapotte serre en daar staat gewoon een stuk hout voor of zo, ik bedoel, dat is geen veilige situatie. En
daar is de politie ook ter plaatse geweest, de 26e, en hebben vastgesteld dat er een omheining is van 1,80 meter hoog. En die een hond in is uitgebroken omdat die puppy van die hond ergens verderop in de straat bij iemand was. En dat is de reden waarom dat die toen uitgebroken is. Men heeft dat ook kunnen vaststellen. En die hond is over een afsluiting gegaan van 1,80 meter.
Dus hij kon het,
wij hebben dan gevraagd, dan moet je die hond vastleggen zoals het hoort. Als je niet de veiligheid kunt garanderen, maar er is ook een gastboete uitgeschreven toen.
Hoe kunt je begrijpen dat er veel mensen met angst rondlopen die het al een keer hebben meegemaakt om aangevallen geweest te zijn en dat ze dan rondlopen en dat er overal maar loslopende honden zijn en iedereen roept van het is een brave, maar uiteindelijk gebeurt er dan spijtig genoeg met diezelfde mensen opnieuw een incident, ja.
Ik kan mij daar iets bij voorstellen, ja, want ik ben al eens eenmaal gebeten in mijn been door een hond en men moet tegen mij niet zeggen dat het een brave is, want dat geloof ik ook niet. Een hond is een dier en dat heeft zijn eigen wil. En die moet aan de leiband zijn en zo hoort het.
Dus ik hoop dat er dan wat controle op komt en dat mensen dan op de juiste manier hun klachten gaan neerleggen of hun problemen gaan meedelen. Vandaar dat ik dat ook op de gemeenteraad breng.
Ja, ik had foto's bijgevoegd in dat dossier en die spreken voor zich. Ik denk dat nu toch de coronamaatregelen wel heel wat versoepeld zijn. Is het toch wel raar dat in open lucht nog steeds borden en nadaars te zien staan zoals op de foto. Wandelaars zijn dan ook verwonderd dat ze om die reden nog altijd niet rond die plas mogen gaan wandelen. En dat was vroeger een open terrein. En nu is onze vraag, kan er vanuit het bestuur geen vraag vertrekken naar Waterling om die versperring weg te nemen en dat er terug een wandelgebied kan worden?
Ja, ook wij zijn vragende partij om de site rond het Spaarbekken in Oelichem terug open te stellen voor de wandelaars en de fietsers. Het is ook om die reden dat het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2020 een gunstig advies heeft gegeven op de vraag van Agentschap Natuur en Bos voor de toegankelijkheidsregeling voor het natuurgebied Spaarbekkenbroegem. De toegankelijkheidsregeling werd goedgekeurd door de administrateur-generaal van het agentschap op 11 december 2020. Wij hadden begrip over het feit dat Waterlink naar aanleiding van de COVID-19-crisis de site tijdelijk heeft afgesloten. Maar net zoals u zegt, zijn de coronamaatregelen versoepeld en kan de site terug opengesteld worden. Het agentschap Natuur en Bos had Waterlink hierover al aangesproken en was ervan overtuigd dat Waterlink de site al terug had opengesteld zoals beloofd werd. Ik heb met het agentschap Natuur en Bos contact opgenomen om hen te melden dat dit nog steeds niet het geval was. En vanmiddag was dat ook nog altijd afgesloten. Zij zullen Waterlink nogmaals contacteren om ervoor te zorgen dat de site onmiddellijk terug opengesteld wordt voor de wandelaars. En waarom heb ik dat via het agentschap Natuur en Bos gedaan en niet rechtstreeks bij Waterlink? Omdat er een beheersovereenkomst is afgesloten met Natuur en Bos en dat Waterlink subsidies krijgt om die site open te stellen. En die subsidies die krijgen ze al sinds vorig jaar. Dus wij hebben vandaag er nogmaals contact mee gehad. Die subsidies zullen ook herbekeken worden, want gedurende meer dan, ik denk dat het bijna een jaar is afgesloten. In het begin was het omdat men daar werkzaamheden aan het doen was. Men was daar bomen aan het kappen rond dat kleine bekken. En daarna was het de COVID. Dus ik hoop samen met u dat dat in de loop van volgende week terug opengesteld zal worden.
Dank u wel voor uw tussenkomst, burgemeester.
Dan hebben we puntje 23, interpellatie Kapelstraat verboden voor plus 3,5 ton. Ook een interpellatie van CD&V en wij.
Ja, sinds vorige week staat er in het, bij het inrijden van de Kapelstraat vanuit de Oelichemse Steenweg in de Loosstraat richting Pertendonkstraat een bord dat vervoer boven de 3,5 ton uitgezonderd laden en lossen verbiedt. Onze vraag is waarom dit bord hier staat, omdat de website van Randst niks daarover vermeldt. Is hier eventueel een proefopstelling in het college over goedgekeurd? Ook is er nergens een vooraankondigingsbord geplaatst om de bestuurders te verwittigen. Vrachtwagenchauffeurs rijden nu de Kapelstraat in en constateren dan pas dat ze de straat niet mogen inrijden. Het is daar bijna onmogelijk om nog een andere richting uit te rijden zonder problemen te veroorzaken in die lastige kruispuntzone. Als er geen wettelijke reden is voor de plaatsing van dit bord, willen wij vragen om dit zo snel mogelijk te verwijderen om verdere misverstanden met eventuele ongevallen tot gevolg te vermijden.
Ja, ik kan daar kort op antwoorden. Het bord werd geplaatst door de aannemer Hoog Martens, waar we hier vanavond ook al hebben over gehad. Het is opgenomen in uw signalisatievergunning. En ik heb dat signalisatieplan hierbij, ik had u zelfs even geven. Dan ziet u dat het daar een deel van uitmaakt. Dat bord is geplaatst nadat er overleg is geweest tussen de aannemer, de politie en de mobiliteitsambtenaar. En dit om te vermijden dat het vrachtverkeer dan normaal de Bistweg zou nemen voorbij de school in de Kapelstraat zou rijden. Dit bord staat er, volgens het advies dat ik hier heb gekregen van de administratie, blijkbaar al sinds de werken aan de Bistweg op 10 mei zijn gestart. Er zijn ook nog geen klachten binnengekomen van vrachtwagenchauffeurs die vreemde manoeuvres zouden uitvoeren. Dus, voilà, dat is het korte antwoord dat ik daar kan op geven. En ik ga u even het plannetje geven, dat kunnen we daarop zien.
Maar kan er dan nergens een bord worden geplaatst als je vanuit Oelichem komt dat de Kapelstraat niet mag ingereden worden? Want dat staat er volgens mij nu niet in. Allee. Ik heb al meerdere chauffeurs er zien inrijden met de vrachtwagen. Het bord staat er eigenlijk ook zomaar een beetje aan de kant.
Maar ik kan inderdaad vragen, als u dat opmerkt, ik kan dat doorgeven en vragen of dat dan aan die aannemer kan gevraagd worden. Ik zal het overmaken aan de politie en aan onze mobiliteitsambtenaar om de situatie daar eens te bekijken, om te zien of dat voldoende is. Maar ik zal uw suggestie meenemen.
Dus nu moeten de vrachtwagens die vanuit Oelichem komen eigenlijk de Kapelstraat richting Massenovense Steenweg in?
Ja.
Ja, dan heb ik dat verkeerd verstaan altijd, denk ik, ja.
Ja.
Roel.
Ja, ik wou maar even zeggen, naar aanleiding van dit puntje, ja, dat kruispunt, dat is daar toch wel een probleem. Ik hoop toch dat je daar al wel eens signalen van ontvangen hebt. Dat heeft ook met die parkeerplaatsen nog altijd wat te maken. Het verkeer staat daar dikwijls gewoon vast. En dat is eigenlijk ook heel nadelig voor de Loosstraat, waar dat toch de school in gevestigd is. Daar staan ze, je zou zeggen, stilstaande auto's is niet zo gevaarlijk, maar daar staat soms een hele rij in file. Omdat door die parkeerplaatsen, door die vrachtwagen die niet weet wat dat bedoelt, die kan er dus niet afdraaien, staat dat eigenlijk heel geregeld geblokkeerd. Het is tijdens spitsmomenten. Maar ik denk dat dat kruispunt toch wel eens wat aandacht vraagt voor er iets mee te doen. Het is hier nogal een paar keer aangehaald, maar we zien er weinig verandering in.
Ja, dat geen ideale situatie is, dat klopt. U weet dat wij onmiddellijk hebben gereageerd ook om daar paaltjes te zetten toen dat daar op een bepaald moment een wat onveilige situatie is ontstaan. Ja, dat er daar heel veel volk staat, dat is niet helemaal zo, omdat de Loosstraat een smalle straat is. En nog altijd heel veel mensen die baan nemen om in Oelichem te geraken. Ja, en als de straat verzadigd is van verkeer, dan staan de mensen stil. Het is geen ideale situatie. U weet dat het nog altijd onze intentie is, als de werken aan de Bustweg zijn afgelopen, dat wij die proefopstelling die we hier uitvoerig hebben besproken, dat die gaat worden geïmplementeerd, met andere woorden, dan gaat daar normaal gezien ook een verbod voor 3,5 ton komen aan het begin van de Loostraat. We gaan dat ook op voorhand aankondigen met een hele hoop communicatie en borden. En dan zou in principe dat kruispunt en ook de Loostraat en ook de Kapelstraat een stuk veiliger moeten worden. En alleszins zou er al een pak minder vrachtwagens moeten doorkomen. Maar dat de situatie daar op die hoek niet ideaal is, dat klopt. We hebben het daar ook al meermaals over gehad. Maar er is geen mirakeloplossing op dit moment om dat daar veiliger te maken.
Ja, Fernand.
Als ik even mag aanvullen op het antwoord, u zegt van die borden staan daar sinds 10 mei voor de Bustweg, die omleidingsborden. Dat klopt, die zijn op 10 mei geplaatst, maar die zijn op een bepaald moment die allemaal op een hoopje gezet. En ik denk dat dat te maken had met het verlof, dat men tijdens de verlofperiode die borden heeft verwijderd. Ik was daarover heel verwonderd, omdat ik weet uit het verleden dat onze politiemensen, dat die altijd de voorkeur aan geven om dat te behouden. Wisselende verkeersregimes, daar zijn ze echt tegen. Dit heeft zich nu toch wel voorgedaan. En ik heb er ook heel veel reacties gekregen van mensen van, kijk, die omleiding is inderdaad ingesteld vanaf 10 mei. In het zomerverlof was dat dan plots weer allemaal aan de kant geschoven. En ik moet zeggen, ze hebben op een slordige manier aan de kant geschoven. Want soms was het alsof het interpreteerbaar was dat de borden nog wel stonden. Anders weer niet. Dus nu zijn ze herplaatst, zoals denk ik op 10 september. Maar ook nu, vandaag, kan ik alleen maar vaststellen dat het op een slordige manier gebeurd is. En waarbij de borden geplaatst zijn die toch wel op enkele plaatsen voor interpretatie vatbaar zijn. Dus ik denk dat daar een opmerking aan de aannemer die daar extra geld voor gevraagd heeft, voor die bewegwijziging, dat die ook daarvoor werkt en inspanningen levert en op een correcte manier, op een juiste manier die borden zet. En ik zou ook nog eens opnieuw willen vragen van die wisselende verkeersregimes die u nu heeft gehanteerd tijdens deze werf, dat is iets wat mij verrast heeft, wat zeker vroeger niet de goedkeuring kreeg van de politie en wat nu bij heel veel mensen heel veel vragen heeft opgeroepen en leidt tot verwarrende situaties waar mensen dachten, we mochten erin, nu niet meer. Dat leidt tot verwarring en ik heb dat zelf moeten meemaken hoe dat soms tot gevaarlijke situaties leidt.
Ja, dat klopt. En we hebben de aannemer daar al over aangesproken, dat een rommelhoopje was. We hebben hem daar ook al over aangesproken, dat allemaal in orde moet gebracht worden. Maar ik wil er ook nog even aan toevoegen, zeker wat de Bustweg betreft, tijdens de vakantieperiode. In het begin zijn die borden daar blijven staan. Maar ik weet niet wie dat dan allemaal opzij zet, maar er zijn evenveel bestuurders die daar borden opzij zetten, want men is daar toch niet aan het werken en we rijden er dan maar door. We kunnen ze niet vastmaken in de grond, want dat mag niet. Daar hebben ze in Mechelen nooit eens een veroordeling voor opgelopen. En dan hebben we eigenlijk gezegd van oké, we gaan ze toch tijdens die vakantieperiode aan de kant zetten. Maar dat niet op een ordentelijke manier gebeurd is, dat klopt. En daar hebben ook de aannemer op aangesproken. Dan hebben we puntje 24, interpellatie onderhoud openbaar domein. Interpellatie van CD&V en wij.
Ja, ik had in dit dossiertje ook een aantal foto's bijgevoegd. Ik reis er wel veel met de fiets en ook met de auto. En ik ga met jullie akkoord dat je een mooi en een correct bermbeheer moet hanteren en een bermbeleid moet voeren. Dat is prima. Mooi ingezaaide bermen met bloemen, prachtig. Er gaat geen enkel commentaar op komen. Maar vroeger werd er voor de auto's op bepaalde hoeken, vroeger die hoeken vrijgemaakt of vrijgemaaid, omdat het dus voor de verkeersveiligheid beter zou zijn. Nu jullie altijd over niet koning auto, maar koning fiets spreken, vraag ik mij af waarom dat jullie nu niet extra denken aan al die fietsers. Het probleem stelt zich ontzettend op de dubbelrichtingsfietspaden, ofwel bij kruising rijden tegen de netels, ofwel ben je nat als het geregend heeft, maar het was dus de laatste weken erbarmelijk op sommige fietspaden. En dat zal ook wel tot bij jullie gekomen zijn, denk ik. Dan vraag je mij af dat je ze niet volledig als berm wilt afmaaien. Dat begrijp ik dan volgens de richtlijnen. Maar gaat er dan toch eens langs met een bepaalde heggenschaar dat die pieken er weg gedaan worden? Dat hoort eigenlijk toch ook bij het onderhoud van uw fietspaden. Het is niet alleen voor de auto dat je moet zorgen, maar zeker en vast voor de fietsers. Dan zie ik dat er al bermen gemaaid zijn, maar dat de grachten vol onkruid staan. Je bent her en der bezig met man en macht, heb ik de laatste dagen gezien. Is dat nu door de interpellatie? Ik weet het niet, maar nu zie ik ineens heel hard werken. Maar ik stel voor dat je zelf eens met je fiets rijdt van Ranst Centrum tot Oelegem Centrum. Ik denk dat je bijna de auto's niet meer ziet rijden, want de hagen staan zo uitgegroeid, zo hoog, dat ik de fietsen, dat je de auto's niet meer ziet. Als je fietst, op die fietspaden zie je naast je de auto's al niet meer rijden. Zo hoog zijn die uitgegroeid. Dat is toch teken dat er een bepaalde maai- of scheerbeurt is overgeslagen. Ik denk toch dat je iets moet zelf met de fiets langsrijden. De brug bijvoorbeeld, dat is precies een weide in plaats van een brug. Zo hoog, paaltjes in de gemeente, dat je niet ziet dat de paaltje is, precies een boomje dat er staat. In Rans rond de kerk kon je op geen bank gaan zitten of het onkruid kwam door die gele bank omhoog. Dus ik vraag me eigenlijk af wat er de laatste maanden mis is, waardoor dat het onderhoud nu echt zo slecht gebeurd is van de voorbije zomer. En dat de mooie zonnebloemen bloeien op het rondpunt. En dat is allemaal knap. Maar er zijn nog andere dingen dan alleen bloemenweiden. Hè? Dus ik denk toch dat je eens moet jullie groenbeleid toch eens herbekijken. Want ik hoor niet anders dan reclamaties van mensen. Dat het echt vuil en slordig is in de gemeente.
Tine, we kunnen uw oproep best begrijpen. Ik heb dat voorgelegd aan onze groendienst en die stelde direct voor van ja, kunnen de mensen komen helpen voor het mee allemaal op te kuisen? Dan heb ik het over het privé-eigendom, want dat zijn inderdaad mooie foto's die u gemaakt hebt. Allee, ik vind dat echt knap. Maar ik heb dat rechtstreeks ook kunnen geven ook naar onze werkleider. Maar natuurlijk, ik weet niet of wie dat bij u dan of doet. Ik doe het bij mijzelf. Ik heb zelf onder lijve kunnen ondervinden dat het dit jaar echt extreem, maar dan ook extreem veel gegroeid is. Het gras, de hagen en noem maar op. Ons mensen kunnen het gewoon niet basen. Ze kunnen het gewoon niet bijhouden. En dan kun je zeggen, we gaan dat uitgeven. Hè. Inderdaad, als je het in baas kunt, dan moet je het gewoon uitgeven. Maar je moet dan niet vergeten dat dat alleen voor Rans is. Hè. Dus die mensen, die onderaannemers, die werken voor andere gemeentes ook. En die krijgen net dezelfde vraag. Bij komt, help, kom bij ons helpen, komt mee snoeien, komt mee wieren, komt mee maaien, hey, zeg het maar. Dus, en dat houdt natuurlijk in dat er, dat het groen eigenlijk ons mensen elke keer voor is en dat we het gewoon niet kunnen bijhouden. Hoe spijtig het ook maar klinken.
Jan, je mag het mij niet kwalijk nemen dat je door andere gemeenten rijdt, dat het er zo niet aan toe, zoals bij ons. Met alle respect voor ons werkmensen, maar wat dat u zegt van privé-eigendommen, daar ga ik mee akkoord. Maar die zijn hier gekend al jaar en dag op de dienst, want ik heb dat ook allemaal al jaren meegemaakt. Hè. Dus ik denk dat je in uw gemeenteblad volgend jaar is lang op voorhand oproepen moet doen, maar ook de mensen daarop. Vroeger aanschrijven dat ze hun eigen terreinen moeten vrijhouden. Het is toch zo, je kunt op sommige plaatsen, en dan spreek ik niet over eigen terreinen, want waar dat je op doelt, dat weet ik niet, maar rijd eens langs de Raanse Steenweg van de sauna tot om de Erentaalse baan. Dat is geen gras van eigen terreinen, hè? Dat is naast de beek. Rijd in Oelegem, die hagen dat ik zeg, dat is niks van eigen terrein, dat is niet van mensen privé. Hè?
Ik bedoel, die foto's zijn een mooi voorbeeld, de Dorpstraat, dat is heel die reis eigenlijk.
En wel, maar dat weten wij al jaren, waarom worden die mensen dan al niet vooraf aangemaand om dat te doen? Ik denk toch dat er op andere plaatsen maar anders dan
gras,
gebeurt.
Dat gras groeit niet op afroep, hè? En die hagen ook niet. Hè? Allee, ja. Doel, dat bermbeheerplan dat wij hier hebben, dat is ook vastgelegd op datum. Ja, dat weet je ook, zoals ik en iedereen hier, dat klopt voor geen meter, hè. Maar we moeten gewoon maaien van hier te staan.
Nogthans zijn er bij u in het college die had dat toch altijd gezegd hebben dat we dat heel hard moesten volgen. Hè?
Maar wat die hagen er in Oelichem betreft, daar zijn een aantal klachten binnengekomen. Nieuwe Laan en wat is dat, Konijnenbos zeker en wat is het er allemaal. Die hagen die worden gesnoeid door derden, die worden niet door de gemeente onderhouden. En daar is een contract met die mensen dat die tweemaal de hagen moeten snoeien. Eenmaal in juni en eenmaal in september. En dit jaar hebben die bij wijze van spreken de 1 juni die hagen gesnoeid. En nu hebben wij die mensen ook aangeschreven om sneller te komen. Ik denk dat dat volgende week gaat zijn. Maar het is gewoon door het feit dat er zoveel water gevallen is, dat het natuurlijk allemaal veel harder groeit. En dat hadden wij ook niet kunnen voorzien. We hadden ook liever een betere zomer gehad. Maar die mensen, ook die privémensen die dat moeten komen onderhouden, ja, die hebben dat gepland. En op deze moment zijn er dan plaatsen waar dat de hagen wat veel te breed staan. Hè. En ik hoop dat die zo snel mogelijk allemaal terug in orde zijn. En we gaan daar ons les uit leren, dat we dat volgend jaar misschien anders gaan doen. Maar van dit jaar zijn we er gewoon geconfronteerd geworden. En we hadden niet de middelen om daar onmiddellijk op in te spelen. En wat de fietspaden betreft, gaan we ook zorgen dat er volgend jaar, naast de fietspaden, dat daar een klein stuk gemaaid wordt. Daarom niet heel de berm, maar een klein stuk. U hebt ook een opmerking gegeven over een aantal grachten. Het kunnen grachten zijn of waterlopen. Het is ook zo dat de berm daarom wel gemaaid wordt. Maar dat hetgeen dat in die waterloop staat, bijvoorbeeld provincie Antwerpen, de waterlopen die zij moeten onderhouden, die doen dat niet meer het kruid, hè, of dat het dan onkruid is of ander kruid, die gaan dat niet meer verwijderen, want zij zeggen, we gaan dat laten staan, want dat buffert het water, in plaats van dat het water gewoon doorstroomt. Dus dat geeft op sommige momenten wel een beeld dat de mensen denken van, oei, hè, wat gebeurt er hier? Dat heeft soms een reden, maar
wat ik nu over spreek, burgemeester, dat is een ding die dat wij zelf doen. In de Vaartstraat tussen Ranst en Centrum Ranst en de brug, die gracht, je ziet nog niet meer dat een gracht is. Dat staat hoger, dat zijn bekend struiken dat erin stond. Dat is geen kwestie van dat er moet blijven staan voor het water te laten. En dat doet niet de overheid, dat doen wij normaal zelf. Ik moet er nog aan toevoegen, als jullie hagen geschoren worden, ik heb het vooral ook op langs de weg. En wel, dan denk ik bij mezelf, als die bijvoorbeeld de Vaartstraat ook, gaat er maar eens langs. Ze staan veel hoger dan de straten die u opnoemt. Dan vraag ik me naar dat aanbesteed wordt en gegund is aan een firma. Als die daar moet aan beginnen, dan gaat hij er zijn broek aan scheuren, want die heeft er heel wat meer werk aan dan een normaal seizoen. Dus ik weet niet hoe dat er gaat bij liggen, Nadien.
Christel. Ik moet dan ook opvolgen dat het goed gebeurt. Hè.
Christel.
Ja, ik zou hier ook in willen tussenkomen. Hè. Iedereen zegt nu wel, het heeft veel hard geregend en we moeten het even door de vingers kijken. Maar de gemeentelijke diensten gaan dan wel privépersonen opbellen en zeggen, ah meneer, u moet uw gracht proper maken en we gaan dat opvolgen. En als dat niet binnen de paar dagen is opgelost, dan gaan wij langskomen of zo. Dus die persoon in paniek naar buiten. En het bleek om een gracht te gaan van een buur. En hij heeft dan teruggebeld naar de gemeente om te zeggen van, ja, maar dan moet u bij de buur gaan bellen, want dat is niet van mij. Ik bedoel, ja, dan moet het langs twee kanten een beetje tolereren, hè, of tolerant zijn.
We zullen daar rekening mee houden, maar ik hoorde juist van Tine van dat we de mensen rapper moeten aanschrijven, dus maar we zullen er rekening mee houden en we hopen natuurlijk dat we altijd bij de juiste mensen terechtkomen.
Ja, het is een oproep in de gemeenteraad op tijd om dat eens te melden. Dat is, iedereen moet zijn nog eens in de voorkant in
orde. Voilà.
We gaan het beheersplan ook een beetje aanpassen.
Ja, het verwondert mij een beetje dat vandaag de grachten, de baangrachten worden aangehaald als een last. Want in de gemeenteraad van november 2018... zijn de lastvoorwaarden goedgekund voor het ruimen van de grachten. En als we daarin kijken, mogen die uitgevoerd worden tussen 1 oktober en 1 december. Dus we zijn nog geen 1 oktober en we zijn belangen nog geen 1 december. Dan als we verder kijken, dan is het zo dat er zelfs een lijst is van straten waarin staat van welke grachten in welk jaar zullen worden onderhouden. En in 2019 is dat heel uitvoerig gebeurd, is dat door die aannemer, ik denk Willems of Willemen, heel wat gemaaid in die grachten. Maar in 2020 zijn er eigenlijk maar enkele straten in dat lastenboek opgenomen, dat eigenlijk in november 18 is goedgekeurd. En in 2021 zal er dus wel een grondengebeurt gebeuren. Dus eigenlijk jaar op jaar is dat echt per straat uitgedokterd wanneer er gemaaid wordt. En ja, dus alle straten zijn opgenomen in 2021, behalve, ja, dus eigenlijk allemaal. En in 2022 zijn er dan weer wat minder. Voilà. Dus eigenlijk is dat opgenomen in de lastvoorwaarden en ja, de aannemer moet zich daar gewoon aan houden. Voilà.
Dus ik wil nog kort even nuanceren, de diensten van de provincie, waar u zegt van die maken de gracht ook niet schoon, dat wil ik toch wel even verduidelijken. Er is tot op vandaag, en ik hoop dat het ook in de toekomst zo blijft, een goed overleg altijd met die mensen, om te komen tot inderdaad waterberging en waterafvoer, tot een goed evenwicht. En in sommige gevallen maakt dat dan toch noodzakelijk dat het ook in de zomer al eens gemaaid wordt en wordt afgevoerd. Dus nogmaals, dat gebeurt vandaag op een voortreffelijke manier en ik hoop dat dat zo blijft. Om waarom te zeggen van daar wordt niet gemaaid, dat is wat korter de bocht.
Ik heb niet gezegd dat er niet gemaaid wordt, maar dat er wel op sommige plaatsen wel waterberging voorop staat in de plaats van het maaien. Hè. En dat is ook belangrijk. Goed, dan zijn we bij puntje 25, interpellatie wateroverlast en onderhoud Kruidenwijk, Brochum, ook interpellatie van CD&W en wij.
Op zaterdag 24 juli was er een hevige regenbui met een duurtijd van ongeveer 2 uur en een neerslag van circa 50 liter per vierkante meter. De riolering in de Kruidenwijk kon deze hoeveelheid niet verwerken en de ganse wijk stond volledig blank. In het verleden zijn er voor dergelijke buien extra voorzieningen gebouwd. Tot de bewoners hun verbazing werkte deze niet meer die zaterdag. De brandweer kwam ter plaatse, maar bleek geen toegang te hebben tot de kast waarin de pompinstallatie staat. Nadat ze de deur hebben geforceerd, bleek dat de schakelaar op nul stond. Zodra de schakelaar op automatisch werd gezet, sloeg de installatie gelukkig aan. Onze vragen zijn: waarom heeft de brandweer geen sleutel om toegang te krijgen tot de installatie? Waarom stonden de pompen gewoon af en konden deze dus niet werken? De loop van het water is door de wateroverlast veranderd, maar is nog steeds niet aangepast. Het water loopt nu in de wijk in plaats van naar het overstort. De bewoners hebben hierover ook een brief geschreven naar het bestuur, die door meer dan 100 gezinnen werd ondertekend, maar tot op heden hebben zij ook nog geen antwoord gekregen van het bestuur. Ook horen we van de bewoners steeds meer opmerkingen over het gebrekkig onderhoud en verwaarlozing van het openbaar domein. Er staat veel onkruid in de goten en de voetpaden, worden eveneens overwoekerd door onkruid, de grasvelden worden niet meer onderhouden. Het gevolg is een woekering van allerlei onkruiden waar iedereen last van heeft. Het snoeien laat ook te wensen over. Kan het beheersplan in zijn totaliteit herbekeken worden met de wijkbewoners?
Ja, Christel, wat die onderlopen straten betreft, hè, de hevige regenval van 24 juli, ik denk dat we daar heel weinig kunnen aan doen en we gaan er spijtig genoeg in de toekomst waarschijnlijk nog meer mee geconfronteerd worden. Wat u zegt van dat water dat terugloopt, hè, dat komt dus van een bovenloop en dan gaat terug in de gracht. Eigenlijk was het de bedoeling van Aquafin of Waterlink van de bovenloop, hè, te voorzien als infiltratiegracht. Dus men had daar eigenlijk schotten voorzien dat dat water kon blijven instaan. Nu, ik ben daar zelf eens gaan kijken en u waarschijnlijk ook. Die schotten die zijn verdwenen. Dus wat gebeurt er nu die pompen opstaan? Wat u ook aanhaalt, oké, de brandweer had er geen sleutel van, maar die pompen moesten eigenlijk niet werken. Want het was zo voorzien dat, dat de straat zou weg, dat de beek zou leeglopen zonder die pompen. Dus dat water loopt nu terug naar die pompkelders en die pompen de schieten in gang en die pompen het water in kring. Met andere woorden, dat water blijft altijd teruglopen. Wat die andere vraag betreft, over die terugloop ook nog eens. In 2017 werden er reeds maatregelen getroffen door Waterlink om de beek te verbinden onder de Biesloklaan met het afwaartse gedeelte. De functie van de bovenloop zal dan enkel dienen als infiltratiekracht, zoals ik heb gezegd, bij normaal regenweer. Het pompstation zal dan geen dienst meer moeten doen, gezien het water dan gravitair naar de nederloop zou lopen bij een hogere stand. Het overstort in de gracht naar de pompen werd gedicht met houten schotten die er momenteel niet meer zitten. Vandaar dat het water terugloopt naar de pompen met het water in kring aan het verpompen zijn. Nu, bij mij weten is tot er enkel de straten blank en werden er geen huizen getroffen eigenlijk in de Nederlanders zelf. De Bollestraat is natuurlijk een ander punt en dat is hier niet aangehaald. Maar dan kan ik u vertellen dat daar nu een onderzoek gaat starten door Waterlink voor te zien of wat die riool daar ter plekke nog wel voldoet, ja of nee. Dan het groenbeheer. Wat het groenbeheer betreft wordt het openbaar domein wel gedeeltelijk onderhouden. Maar door de extreem natte zomer, zoals het er juist ook is gezegd, heeft het groen veel kunnen tieren en onze groendienst niet overal tegelijkertijd zijn, ook niet langs de fietspaden. Het beheersplan, het pilootproject eigenlijk destijds, ontwikkeld door Corridor, als ik me niet vergis, dat uitgewerkt werd door die studiegroep, dus Corridor, samen met de bewoners, stond voor minder onderhoud en meer groen. Dat ruim gedragen werd door de bewoners destijds. Dat stond dus een beetje in contrast met die vraag, denk ik dan. En als ik me niet vergis, heeft u hierover een interpellatie ingediend voor de gemeenteraad van 18 maart 2019 met de vraag of wij dit plan zouden uitvoeren. En hierop is toen bevestigd geantwoord, wij hebben toen ook goedgekeurd, dacht ik. En nu met de vraag om dat terug te herzien, denk ik, we gaan er nog even wachten en we gaan dat beheersplan gewoon volgen enkele jaren. Want als ik het zo zie, dat beheersplan dat telt nog, of dat gaat verder tot 2037, we zijn nu 2021, dus we hebben nog enkele jaar te gaan, denk ik, voor het einde van dit plan is aangekomen. Dus wij wensen nog enkele jaren te aanzien.
Dus wat dat die pomp betreft, die blijft dus op nul staan dan. En die schotten worden die dan teruggezet?
Wij gaan die schotten terugzetten, ja.
En want oké, er zijn geen huizen getroffen, maar het is toch normaal dat die mensen in paniek schieten als er ineens zo'n stortbui is en de pomp slaagt niet aan. Ja, wat dat er toen jaren geleden is gebeurd en dan zeker met wat dat er de week voordien dan in de Ardennen is gebeurd en zo. Dan al is het toch normaal dat die mensen, die bewoners van die wijk in paniek schieten en zich afvragen waarom dat allemaal niet werkt zoals dat eigenlijk zou moeten zijn. Hebben die ondertussen, zijn jullie van plan om die ook persoonlijk een antwoord te geven op hun vragen, op hun brief?
Ja, daar zijn we zeker van plan. We hebben die brief ontvangen en we zijn die aan het bekijken. En we gaan daar een gepast antwoord. Die mensen hebben ook gevraagd om eens samen te zitten. Dus dat gaan wij zeker op ingaan. Maar omdat wij nog een aantal vragen, want die antwoorden die Jan heeft gezegd in verband met die schotten en die pompen, daar hebben wij wel even moeten op wachten en dat hebben wij, ik dacht vorige week, hebben wij die antwoorden binnengekregen. Dus u hebt ze nu al gekregen, maar we gaan dat zeker aan die bewoners mededelen. Nu, ik denk dat u de 24 juli hier waart. Ik heb in ieder geval tot 2 uur 's nachts met de brandweer mee rond geweest voor overal waar dat er wateroverlast was. Dus het was echt niet die ene straat die onder water stond, maar het was wel in heel ernst. Als het 2 uur aan een stuk dusdanig regent, ja, dan zijn er op verschillende plaatsen wateroverlast. En moet de brandweer overal proberen te pompen. Het was zelfs zo dat de brandweer van Zandhoven hier is komen pompen. Omdat wij onvoldoende, alle personeel was aan het werk. Dus ik denk dat de brandweer zijn werk heeft gedaan. Dat de brandweer niet van alles en nog wat sleutels heeft, dat klopt. Hè. Dat is ze ook niet. Zij moeten ook geen heel sleutelkast gaan bijhouden voor heel de gemeente. Het enige dat men gedaan heeft, het moment dat men daar gekomen is. Ik was toen in de wijk aan de watermolen in Renst, heeft men mij gebeld en gevraagd, mogen wij die kast openbreken? En ik heb gezegd, die mogen jij onmiddellijk openbreken. En ze zullen dan achteraf wel waterlink daarvan verwittigen. Het probleem was dat men daar de diensten die daarvoor instonden, dat die waren vergeten de juiste telefoonnummers door te geven, want wij probeerden de mensen van wacht te bellen, maar voor wie dat niet gelukt is, hebben we onmiddellijk die kast laten openbreken en hebben dan die pompen in gang gezet. Maar er waren hier ook wel een paar, gelukkig maar een paar, niet te veel, mensen die ook water in hun huis hadden. En dat we daar eerst de aandacht aan hebben besteed, dat vind ik niet meer dan normaal. Daar stond gewoon een straat, de straat of de wijk onder water, maar er was geen water in de huizen. Maar rond 2 uur, ik denk zelfs al rond 12 uur, was het meeste water van de straten weg. Ik denk dat alleen nog op de Massenhoofdse Steeweg waren we nog aan het pompen. En dat was ook de enige plaats waar dat het door de huizen liep.
Ja, burgemeester, onze interpellatie had hier eigenlijk niet gehoeven als jullie de bewoners een antwoord hadden gegeven. Dus ik wil nu vragen om toch zo vlug mogelijk die bewoners al op de hoogte te brengen van de stappen die daar zullen gezet worden. Communicatie is toch wel heel belangrijk daarom.
Ik vind dat ook heel belangrijk. En het probleem is dat wij geen antwoord hadden op alle vragen en die hebben wij nu wel. Dus wij gaan onmiddellijk die bewoners een brief sturen en zij vragen ook om voor een onderhoud. Terwijl, dan zullen wij die mensen ook uitnodigen. Ja, Tine.
Ik wil toch, Christel, nog eens even bijtreden. 25 juli, burgemeester, we zijn vandaag toch al wel in de 20 van september. Je kunt ook antwoorden en zeggen dat je nog een aantal vragen moet onderzoeken en die mensen niet zo lang moeten laten wachten, hè. Ik vind dat dus toch wel...
Ik vermoed dat dat gebeurd is, maar ik was op de juiste antwoorden aan het wachten.
Ja, dan kun je toch wel eens een berichtje sturen dat je de brief ontvangen hebt en dat je er verder gevolg zult aan geven. Zo moeilijk is dat niet, hè?
Goed, dan zijn we nu aan het einde van de gemeenteraad van 20 september. En dan moeten we even het bandje gaan wisselen.